Er zijn altijd meer redenen om het niet te doen dan om het wel te doen.
Het maakt je ook angstig omdat je niet weet wat er gaat gebeuren.
In principe deden we maar wat en dat zorgde dus eigenlijk ook voor de frustratie.
Kijk gewoon wat je echt leuk vindt en ga daar gewoon vol voor. En probeer niet te veel in hokjes te denken. Vooral als je jong bent, nu heb je die mogelijkheid ook om dat te kunnen doen.
Welkom bij een bijzondere aflevering van Young Ones, waarin ik praat met 5 startondernemers die hebben deelgenomen aan mijn online programma The Next Step. Hierin leer je als startondernemer hoe je meer bekendheid, klanten en dus ook meer winst kunt genereren. Veel mensen die willen namelijk al ondernemen en groeien, maar hebben geen idee waar ze moeten beginnen, twijfelen veel en komen daardoor ook nooit in actie. En in dit online programma leer je in 8 weken tijd wat jou en je onderneming uniek maakt en hoe je door daarop te focussen jezelf echt kunt onderscheiden en gaat opvallen bij je klanten. Want de meest succesvolle ondernemers zijn unieke ondernemers die iets anders doen dan de rest. Je leert groter te denken, heldere keuzes te maken en ik zorg ervoor dat je ook daadwerkelijk in actie gaat komen. Een ander belangrijk onderdeel is de community, want samen sta je maar sterker dan alleen. Zo komt iedereen wekelijks bij elkaar in een online livestream waarin je vragen kunt stellen en organiseer ik minimaal 1 keer per jaar een live event. Je kunt je vanaf dit moment met een early bird korting inschrijven voor de 2e groep ondernemers die begin maart met het online programma van start zal gaan. En dat doe je op www.thenextstepacademy.nl of check even de link in de omschrijving van deze podcast. Heel veel plezier en als je vragen voor me hebt, dan stuur me even een DM op Instagram. Allereerst van harte welkom allemaal. Super dat jullie hier zijn. En om direct even goed af te trappen, wil ik jullie allemaal even kort vragen. Wat was de grootste uitdaging toen dat je net begon met ondernemen? En Sjoerd, dan begin ik hier bij jou aan deze kant.
Dankjewel. Toen ik net begon en eigenlijk nog steeds de grote uitdaging is dat ik naast ondernemen ook chronisch ziek en een ziekte heb. En dat samen is echt de grootste uitdaging voor mij.
Ja, komen we zo meteen op terug. Isabel en Linda, jullie zijn 2 zussen die samen ondernemen. Dus één van jullie mag kiezen wat hij gaat noemen.
Ja, dat klopt. Wij doen het inderdaad samen. En ik denk dat onze grootste uitdaging is geweest dat we er al vrij snel achter kwamen dat we verkeerd om zijn begonnen.
In de
verkeerde volgorde zijn begonnen, ja.
Top. Hou die vast, komen we ook zo op terug. Stefan, aan mijn rechterkant, de 2e gentleman van het geheel. Jullie zitten er allemaal überhaupt goed gekleed bij natuurlijk vandaag, maar jij in het bijzonder. Wat is voor jou de grootste uitdaging in het starten van een onderneming?
Waar ik eigenlijk nu nog in zit, het begin.
Het begin, dus echt het opstarten van het geheel. Wat is de eerste stap?
Daar komen we dadelijk nog wel op terug.
Ja, 100%. En Jelle, jij zit al een stukje verder in de ondernemersjourney. Dus jij bent eigenlijk degene die ik in het begin noemde. Die is al gelanceerd, een aantal jaren bezig. Maar jij probeert nu verder te groeien. Ja. Maar als je even terugkijkt, wat was voor jou de grootste uitdaging in het starten?
De grootste uitdaging was denk ik zelf erachter komen wat ik nu precies echt wilde gaan doen. En wat ik ook echt het leukst vond om te doen. En ook echt in de huid van een klant kijken waar die klant nou echt naar op zoek is. En waarin jij het verschil kunt maken. Ik denk dat de grootste uitdaging was.
Ja, precies. Dus echt die behoefte uitdiepen, dat probleem waar die klant mee worstelt en hoe dat hij dat kan oplossen.
Ja, precies.
Ja, en met welke problemen jij klanten helpt, daar komen we zo meteen uitgebreider op terug.
Ja.
Sjoerd, ik kom weer even terug bij jou. Ik zei al, dit was Short and Snappy, nu kunnen we wat meer de diepte in. Zou je eens kort kunnen vertellen wie jij bent en wat je doet?
Ja, dat kan. Ik ben Sjoerd, nu 27 jaar, ik woon in Utrecht. En ik heb een eigen onderneming, dat is voornamelijk een barbershop. Hij heet 23, staat voor 23, omdat dat ooit de leeftijd was die de doktoren mij gaven toen ik geboren werd, dat ik zo oud zou worden, dus maar 23. En die 23 ben ik inmiddels 4 jaar voorbij en eigenlijk heb ik dat getal een beetje omgezet in mijn geluksgetal en heb ik daarom mijn shop ook zo genoemd. Wat ik eigenlijk doe is, ik knip haar, ik scheer mensen. Ik onderhoud baarden en dat doe ik vooral eigenlijk alleen maar voor mannen.
Ja.
Daarnaast heb ik een eigen kledinglijn. Bijna een webshop en het draait een beetje allemaal om de gentleman en om de verzorging van mannen, zeg maar. Wat mij onderscheidend maakt, denk ik, in het barbervak, is dat ik knip niet alleen je haar, maar je kan bij mij ook echt met een positieve vibe de deur uitlopen. Dus ik breng graag mijn verhaal over in de shop. Dus je bent bijna een soort psycholoog ook of zo. Weet je. Je probeert verhalen aan te horen en je probeert ja, mensen echt wel misschien wat geïnspireerd de deur uit te sturen.
Ja, 100%. We hebben het hier in het begin natuurlijk samen veel over gehad, omdat jij vertelde mij toen inderdaad van, nou, ik heb een barbershop, die heet 23, daar knip ik haar, scheer ik baarden. En toen ik wat dieper door ging vragen, toen vertelde je ook inderdaad de betekenis achter 23. Zoals je juist inderdaad al zegt, van, nou, dat is de levensverwachting die de doktoren jou in je jeugd hebben gegeven.
Ja.
Allereerst is het natuurlijk fantastisch dat dat niet is uitgekomen, die voorspelling.
Nee, ja.
Maar wat ik nog veel bijzonderder vond, is hoe jij toen richting mij uitlegde van, hé, maar dat 23, daar gaat een hele gedachtegang en een mindset achter schuil. En die boodschap die ik op jonge leeftijd heb gekregen, die heeft ook meteen een hele duidelijke stempel gedrukt op hoe dat ik het leven tegemoet ga.
Ja.
Zou je eens kunnen vertellen, want er zijn natuurlijk, en ja, gelukkig eigenlijk ook maar, veel minder mensen die dit in het echt hebben meegemaakt. Maar eens kunnen uitleggen wat zo'n boodschap doet met je blik op de wereld en op jouw eigen leven?
Ja, dat is best wel confronterend. En ik denk ook dat veel al die boodschap wordt verkondigd. Uit voorzichtigheid, hè. Doe maar voorzichtig aan, weet je wel. En dat was vroeger ook mijn opvoeding. En dat heb ik tot vorig jaar nog van allerlei kanalen gehoord. Van, waarom zou je in godsnaam gewoon ondernemen? Want je kan ook, ik kan ook bijvoorbeeld 3 of 4 weken in het ziekenhuis terechtkomen.
Ja.
Dat kan gebeuren. Dus waarom zou je in godsnaam dat doen? Je bent toch veel veiliger in loondienst? Doe dat nou niet. Spring nou niet die sloot in, want straks lig je weer op bed, weet je wel. Maar ik denk dat dat juist, ik denk dat die dat advies echt uit een soort van bescherming is, beleefdheid of zo. Maar ja, ik ben wel mijn hele leven al contra. Dus ik doe alles wat niet mag.
Ja, ja.
En daardoor ben ik nu wel een beetje gekomen waar ik ben, zeg maar.
Ze zeggen vaak om verandering in je leven teweeg te brengen, moet je noodzaak creëren.
Ja.
Of een brandend verlangen. En ik noem dit voorbeeld nu ook wel eens als ik bijvoorbeeld op hogescholen sta te spreken. Omdat mensen die het nog niet hebben meegemaakt zich daar natuurlijk niks bij kunnen voorstellen van, ja, wat is noodzaak dan, hoe voelt dat? Of, ja. En dan noem ik wel eens het voorbeeld van, nou, als mensen met een ernstige ziekte worden geconfronteerd, dan heb je niet meer zelf de keuze, dan wordt het je opgedrongen, dan is het van, ja, deal er maar mee en kijk maar, ja, dat je ermee omgaat. En het gevolg daarvan lijkt mij, en daarom ben ik zo benieuwd naar hoe jij dat hebt ervaren, is dat je anders in het leven gaat staan, je gaat andere gesprekken voeren, andere keuzes maken. Ja. En dus inderdaad wat jij zegt, misschien wel wat sneller juist de randjes opzoeken dan wat de meeste mensen nu doen, is juist maar, ja, blijf maar veilig in je cocon en de spannende om naar buiten te komen. Wat in het ondernemerschap natuurlijk helemaal iets is wat je niet verder helpt.
Nee, ik denk dat ook, ik heb altijd van dag tot dag geleefd, weet je wel. Dus dan, mijn hele jeugd dacht ik dat ik 23 zou worden. Dus dan krijg je een, als je 18 in loondienst gaat, krijg je een brief van het pensioenfonds. Ja, die gooi je weg, want
ja.
Vriendinnetjes heb je omdat het leuk is, maar je gaat nooit verder denken. En dat was ook zo met het bedrijf. Maar nu is het zo, de ziekte die ik heb, die, en de medicijnen, die gaan heel erg vooruit. Dus binnen 5 jaar is er gentherapie en dan kan het een heel stuk verbeteren. Dan hoef je er al niet meer aan te overlijden. Dus ja, dan is het wel leuk. Dan dacht ik van, ja, weet je, dan kan ik wel echt mijn droom achterna en dat gaan ondernemen. Maar ik denk dat mijn mindset van, ik leef met de dag, dat doe ik nog steeds.
Ja.
Want ik kan volgende week of die week daarna in het ziekenhuis terechtkomen. Dat helpt mij wel heel erg. Want ik vond het nu heel leuk om te ondernemen, dus ik ben het ook nu gaan doen. En ik denk dat dat ook het deel is wat ik heel graag aan mijn klanten wil meegeven. Van, ja, je moet ook soms maar iets niet doen en er niet te veel over nadenken. Want er zijn altijd meer redenen om het niet te doen dan om het wel te doen, weet je wel.
Ja, ja, zeker. En het risico om te verliezen wat je nu hebt, dat weegt vaak voor heel veel mensen veel zwaarder dan wat ze kunnen winnen als ze het andere gaan doen. Maar ja, die stap die is dan vaak heel spannend inderdaad. En daarom vind ik jouw perspectief daarop altijd heel verhelderend.
Het is ook niet zo dat ik alles in mijn barbershop vergelijk met dat je het leven met de dag natuurlijk of zo, weet je wel. Want het komt echt 90% van de tijd niet ter sprake. Maar ik wil wel die vibe hebben dat het positief moet zijn, weet je wel.
Ja, ja.
Dus dat onderscheidt me denk ik wel van de meeste barbershops.
100%. Dit is waar wij het toen over hadden van, wat is jouw merk en waar sta je voor en waarom doe je wat je doet? Ja, dan zeg maar, dat antwoord heb je nu al heel duidelijk gegeven door middel van een persoonlijk verhaal.
Ja.
En jij zei toen tegen mij van, ja, maar ik wil absoluut niet dat dat als een soort, weet je wel, dat ik dat dan inzet inderdaad als een tool of dat mensen het zielig vinden. Maar ik vind het juist, toen zei ik ook tegen jou van, ja, maar de positiviteit en de kracht die daarvan uitstraalt en de inspiratie voor anderen, et cetera, dat is wat zo mooi is, wat jij ook doet voor de klanten die bij jou binnenkomen.
Ja, ik denk dat ik dat idee inderdaad wel had toen ik ook aan de Next Step begon, maar nog niet zeker wist hoe ik het uit moest brengen, uit moet laten. En dat heb ik nu al meer, weet je. Dat is wel nice.
Ja. Ja. Heeft dat de doorslag gegeven dan? Of hoe, wat is de reden dat je toen meer bent gaan doen?
Nou, omdat ik vastliep in het zijn van mijn merk. Dus ik wist niet goed hoe ik dat moest uiten.
Ja.
Om te groeien, zeg maar. En daarvoor kwam ik. En dat is dit stuk van mij wat daar heel erg bij past. En ik wil niet zeggen dat ik die link niet per se gelegd had, maar alleen had ik die link in de negatieve zin van het woord, zeg maar.
Ja, jij zag het als iets wat niet...
Ik ga dit niet gebruiken om potentiële klanten te trekken of... ik ga het niet aan mijn merk hangen, maar ja, het is toch een onderdeel van mij en ik ben wel mijn merk, zeg maar. Dus,
ja, dat zei ik toen ook inderdaad tegen Sjoerd, want we hadden het hierover. En toen zei hij van ja, maar ja, moet ik dat dan gaan noemen en is dat wel relevant bijna?
Ja.
En dat ik zei van ja, maar als je een onderneming start, dan ben jij de onderneming. Ook al willen heel veel mensen geloven dat het niet is, of die willen meteen een grote brand, dan noemen ze het ook ineens in het Engels, oprichten. Maar uiteindelijk is het gewoon jij die iets begint vanuit je persoon, vanuit jouw persoon natuurlijk.
Ja. Ja.
Wil niet zeggen dat je altijd dat verhaal natuurlijk helemaal moet benoemen. Dat is iedereen's vrije keuze. Maar het is wel een manier. Een personal brand is een hele goede manier om jezelf te onderscheiden ten opzichte van anderen. Want iedereen's persoonlijkheid is uniek.
Ja.
Dus ik kom hier zo nog even op terug. Ja. Maar thanks in ieder geval voor het delen hiervan. En ook goed om te horen dat je dus wel misschien de laatste zet aan heeft gegeven om je verhaal wat meer naar buiten te gaan brengen.
Ja.
Want je bent laatst ook al in een andere podcast hierover geweest om dit te mogen delen natuurlijk. Ja, ja. Je zei van daar heb ik ook wel veel reactie op mogen ontvangen. Dus dat is natuurlijk ook wel mooi dat daaruit voortkomt.
Ja, jij bedankt.
Graag gedaan man. Isabelle en Linda, jullie zeiden net de grootste uitdaging of misschien wel valkuil van ons bij het starten van onze onderneming is dat we in de verkeerde volgorde zijn begonnen.
Ja.
Kunnen jullie... eerst kort vertellen wat jullie doen. Wat is de onderneming die dat jullie aan het starten zijn? En daarna wat jullie bedoelen met we zijn verkeerd om begonnen.
Ja, Linda is mijn zus. En Linda die is finoloog. En wij hebben samen een online platform zijn we aan het oprichten. Waarin we de wijnkennis op een laagdrempelige manier willen aanbieden. Want ik ben de finoleek van ons twee. En met deze combinatie proberen we eigenlijk... de missie van ons bedrijf altijd te kunnen waarborgen. Want ja, ik ben eigenlijk de doelgroep. Ik ben eigenlijk de finoleek van ons twee.
Ja.
Dus in die manier proberen we onze doel eigenlijk altijd na te streven.
Ja, jullie maken inderdaad die moeilijke wereld van de wijnen. Ik vergelijk dat vaak met je staat in de supermarkt of in de wijnwinkel voor het schap.
Ja.
Je voelt je knap onzeker, want je hebt eigenlijk geen idee wat er gebeurt. Want dat is altijd hoe dat ik daar sta. En dan zeg ik altijd, dan heb je twee opties. Of je pakt maar de duurste, omdat je dat denkt dat de beste is. En dat is een 50-50 gok, denk ik. Ja. Maar dat kan Linda misschien zo beter beantwoorden. Of je vraagt toch maar om advies. Maar dat is voor heel veel mensen al een grote drempel. En dat vind ik zo sterk aan jullie idee dat jullie dat heel goed hebben opgemerkt. Want daar zit natuurlijk de pijn en het probleem van een klant. En dat kunnen jullie fantastisch oplossen in die verhouding van finoloog en finoleek.
Ja, want dat is inderdaad wel een beetje mijn valkuil. Omdat je finoloog bent, verval je snel in eigenlijk de klassieke wijntermen. Die niet altijd voor iedereen te herkennen zijn. Dus
ja,
dat is de reden eigenlijk dat ik mijn zus gevraagd heb om mij daarbij te helpen. Want dat heb ik wel nodig. En wat ik, nadat ik mijn opleiding tot finoloog heb gedaan, heb ik samen met een andere maatje van de wijnopleiding hebben we ook een bedrijf gehad om wijnproeverijen te geven. Maar echt bij mensen thuis. Maar wat ik daar merkte was dat mensen niet altijd op ons verhaal zaten te wachten. En eigenlijk alleen maar kwamen om zo snel mogelijk en zoveel mogelijk te drinken.
Ja, ja.
En dat maakte eigenlijk dat ik dacht van ja, dat moet anders kunnen. Alleen ik heb daar hulp bij nodig. En waar ik al snel achter was, ook tijdens het geven van die proeverijen, was dat ik het leuk vond om mensen van mijn leeftijd en iets jonger iets bij te brengen. Omdat die gewoon nog heel lang iets kunnen hebben aan de kennis die ik deel.
Ja.
En,
want in principe zeg je van ja, toen had ik gewoon niet de juiste doelgroep voor me.
Helemaal niet. In principe deden we maar wat. En dat zorgde dus eigenlijk ook voor de frustratie. Dat je eigenlijk iets neer wilde zetten wat jij nu ook zegt inderdaad. Waar de doelgroep niet op zat. Of tenminste de mensen, onze klanten niet op zaten te wachten. En op zich...
Nou, maar ik bedoel meer te zeggen van dat waren toen, het idee was nog goed op dat moment. Alleen ja, de verkeerde mensen zaten ervoor, waardoor je inderdaad Dat is dan een kleine switch die je natuurlijk kunt maken naar de mensen die er wel voor openstaan en ook meer interesse in het product hebben dan
zeker.
Alleen...
Ja. Door specifiek te zijn en eigenlijk om terug te komen op waar we mee begonnen. Ja. We deden eigenlijk weer precies hetzelfde als dat ik toen met mijn maatje ook gedaan had. We gingen meteen aan de slag met een product.
En luisteren nu ook allerlei mensen met een ondernemersdroom of die ook al zijn begonnen. Maar ja. Wat zouden jullie dan in hindsight... adviseren naar aanleiding van wat je zegt van we zijn twee keer eigenlijk vanuit het verkeerde vertrekpunt begonnen?
Ja, ik denk dat het met name dus heel erg belangrijk is wat we echt via Next Step ook hebben geleerd is dat we dat je echt naar het verhaal achter je onderneming, dat je daar heel goed naar moet kijken en daar heel goed over na moet denken, want dan kan je ook je klanten het beste vinden. En het beste bieden ook, want als je weet wie je klanten zijn en voor wie je er eigenlijk wilt zijn. Ik denk dat dat nog misschien wel belangrijker is. Dat je dan ook veel beter, zoals jij dat aangaf, de brug kan maken tussen datgene wat jij wil aanbieden en datgene waar de klant uiteindelijk op zit te wachten.
Ja. Nou, ik denk altijd dat een ding is dat jij uit persoonlijke overweging natuurlijk een onderneming start. Dus dat is in die zin egoïstisch, want jij wilt dat. Maar vanaf dat vertrekpunt is het al heel snel dat het verschuift naar hoe kan ik voor mijn klanten, voor wie wil ik er zijn, voor wie wil ik van betekenis zijn. En als je dan gaat kijken van nou, wie zijn die mensen dan, dat helemaal gaat uitdiepen, dan kom je ook zelf steeds verder natuurlijk. Omdat die match tussen hetgeen wat jij wilt, maar ook wat dat zij willen, oplossing, probleem of probleem en oplossing, die komt steeds nader tot elkaar. En het mooie vind ik wel dat dat eigenlijk een soort van lifelong journey kan zijn. Want je leert die klant steeds beter kennen. Je kunt dat steeds beter gaan afbakenen. In het begin maak je een soort inschatting vanuit jezelf. Maar op het duur krijg je natuurlijk naar aanleiding van je eigen klanten steeds meer informatie terug. En daar kan ik het met Jelle zo ook nog wat uitgebreider over hebben. Omdat jij nu al 3 tot 4 jaar bezig bent. Hoe je dat dan steeds meer tot een goede match kan maken, waardoor die waarde die je levert, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk allemaal om, nog veel meer wordt. Want in het begin denken mensen vaak van, nou, dit zal wel het probleem inderdaad van mijn klant zijn. Net zoals jullie nu van, nou, er zijn mensen die willen de wereld van wijn op een toegankelijke manier leren kennen. Dus niet met al die barrières. Nou, dan halen wij die barrières weg. Maar als je ineens met al die mensen aan de slag gaat, dan kun je natuurlijk weer allerlei nieuwe dingen en behoeftes ontdekken.
Ja, dat is ook wel wat ik geleerd heb dus uit dat vorige bedrijf. Kijk, alle proeverijen die wij destijds maakten, die testen we wel bij familie en vrienden. En wat ik nu eigenlijk merk, daarom ben ik nu weer na een jaar, of tenminste afgelopen jaar weer begonnen, dat familie en vrienden nu juist weer vragen van ja, we hebben nieuwe kennis nodig, want dit weten we. En we willen nu weer een stapje verder.
Ja.
En wat ik constant terugkrijg is eigenlijk dat mensen hun smaak ontwikkeld hebben en eigenlijk ook zichzelf steeds meer gaan uitdagen om nieuwe wijnen te proberen of om zelf op zoek te gaan naar de juiste combinaties van wijn en eten. En ja, dat maakt wel dat ik er nu heel veel energie van krijg om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, zeker. En een belangrijke wat je nu ook zei is van ja, je eerste klanten komen doorgaans uit je eigen netwerk. Vrienden en familie inderdaad, dat is vaak een, of in sommige gevallen lijkt het zo zeggen, een hele goede plek om te starten. Heb je iets specifiekers, ik noem het software voor bepaalde bedrijven, dan kun je die waarschijnlijk ook in je netwerk hebben. Maar dan is de kans dat het vrienden of familie zijn natuurlijk weer een stukje kleiner. Maar dat is wel denk ik een belangrijke tip voor mensen die willen beginnen met ondernemen. Is van begin je in je eigen kringen. Je hoeft het niet meteen buiten de deur te gaan zoeken.
Zeker, zeker. Ja, dat dat is het ook. Ik denk ook dat dat een beetje de reden is geweest dat we verkeerd zijn begonnen. Je denkt meteen aan misschien een miljoenen publiek, maar je moet eerst even klein beginnen.
Ja.
Dat is echt heel belangrijk.
En groot durven dromen en klein durven beginnen.
Ja, zeker.
Wij waren heel erg productgedreven in het begin, terwijl dat is dus eigenlijk helemaal niet waar het vaak om draait. Het draait echt vaak om echt het probleem onderzoeken en het verhaal daarop aanpassen.
Ja, zeker weten.
Ja.
Over beginnen gesproken. Stefan, jij zei net van jouw grootste uitdaging. Linda en Isabel die zeggen van wij zijn 2 keer in de verkeerde volgorde begonnen. Dan ben je in ieder geval wel begonnen. En jij zei van ja, voor mij is het beginnen zelf het grootste obstakel. Zeg maar die stap nemen om de volgorde te gaan. Nu wil ik voordat je daarover begint, want dat vind ik altijd ook belangrijk om te benoemen. Wel benoemen dat ook. Het deelnemen bijvoorbeeld aan zo'n online programma als dit of de stappen die je al hebt gezet, dat voelt misschien vaak Dit wordt een beetje cryptisch, denk ik, voor mensen die nu luisteren. Maar je hoort zo waar dit precies over gaat. Maar dat voelt misschien zelf niet direct als vooruitgang. Omdat het bijvoorbeeld niet tastbaar wordt of nog niet fysiek is. Maar dat zijn wel wezenlijk stappen wanneer dat je even achterom kijkt naar van... hé, waar ben ik begonnen en waar sta ik nu? Dan ben je toch stiekem al een behoorlijk stuk dichter in de buurt van je doel gekomen. Dus ik weet dat jij vindt dat je nog niet echt van start bent. Maar ik wilde voordat je begon toch al even laten weten dat ik vind dat het wel zo is. Omdat je al van alles buiten je comfortzone bent gaan doen en dat misschien jouw ultieme droom er nog niet staat, betekent nog niet dat dit er nog niet mag zijn, zeg maar.
Nee, dat klopt. Nu dat ik ook even kijk naar de reis dat ik nou mee heb gemaakt met de Next Step, vind ik ook al dat ik zowel op zakelijk, maar ook op persoonlijk vlak goed op weg ben, dat ik me ook ontwikkeld heb. Want ik ben in ieder geval begonnen. En dat is al een stap in plaats van alleen maar durven dromen.
Ja, want wat is jouw droom? Hem altijd heel mooi verwoorden. Dus ik,
Mijn droom is, mijn ultieme droom is om een de Walhalla voor mannen te creëren. Oftewel dat mannen gewoon een omgeving hebben waar ze zich gerespecteerd voelen. Maar zich ook kunnen ontspannen van... alle prikkelingen van de buitenwereld.
Ja, drukke maatschappij.
Ja, want je ziet nu ook vooral dat tijdens de pandemie dat het gewoon rustig is geworden, dat iedereen denkt van hey, dat ze toch wel rust zijn gaan waarderen. Alleen doordat alles weer open is gegaan, zijn ze met 200% weer erop ingedoken.
Ja.
Waar hetzelfde probleem zich weer voorkomt, zeg maar.
Ja, precies. Meteen weer in dat oude patroon eigenlijk,
ja,
zeg jij.
Toen misschien nog wel erger.
Ja.
Dan voorheen.
Ja, ik herken het wel hoor. Dit vind ik altijd interessant, want ondernemen is ook timing, zeg maar. Het juiste idee op het juiste moment, op de juiste plek. Als je sommige ideeën die dat zijn uitgerold, ik noem wat, Facebook is ook wel 200 of misschien wel 300 keer uitgevonden voordat Facebook er was. En die hebben het allemaal niet gered, omdat wellicht de match nog niet helemaal... Klopt, en ik vind het bij jou altijd heel erg gaaf dat jij een heel erg goed gevoel hebt inderdaad voor wat er nu leeft in de samenleving en jouw droom daar dan ook niet op hebt afgestemd, maar dat het goed matcht met elkaar, zeg maar. Waar ik dan benieuwd naar ben is, wat is jouw eigen, de reden waarom dat jij er voor die mannen wilt zijn die daar behoefte aan hebben? Dus heb jij zelf bijvoorbeeld een lange tijd in je leven behoefte gehad aan een bepaalde rust, of vind je de maatschappij überhaupt heel erg druk, waardoor je zegt van zo'n plek zou ik zelf ook willen dat er is?
Ik ben zelf rustig. Ik ben rust zelf. En ik zie ook enkele vrienden van mij. Die hebben ook, die zijn overspannen geweest of hebben een burn-out gehad. Dus ik heb van dichtbij gemaakt wat het met ze doet.
Ja.
En ik zie ook in de omgeving, ook al luister ik podcasts, hebben ook mensen over van dat ze zich gewoon ook te gehaast voelen. En dat ze te gestrest zijn. En zelf vind ik ook, maar in mijn aandeel zal ook worden dat ik ben zelf barista, dus ik wil ook dan daarin ook een eigen koffiebar mee beginnen. Maar ik zie ook als ik in een koffiebar kom of waar ik ook gewerkt heb, daar is een mate van positiviteit, maar een andere sfeer dan waar ik zelf van hou. Ik hou zelf van rust, van dat je jezelf kan ontspannen. En dat mis ik nog in de samenleving waar we in zitten.
Ja.
De enige ontspanning wat je zou kunnen hebben is thuis, omdat je daar je eigen omgeving creëert.
En ja,
dat wil ik uitbreiden naar iets groots.
Dus je zegt eigenlijk van, ik heb een hele grote droom. Ja. Dat is echt een soort van een samenkomingsplek voor mannen, waar dat ze op veel vlakken die rust kunnen vinden. Dus niet alleen bijvoorbeeld in een barbierstoel, maar ook op het gebied van kleding. Op het gebied van barista natuurlijk. Dus goede specialty koffie drinken.
Ja.
En wellicht wat daar nog meer allemaal onder die paraplu kan gaan hangen. Maar de eerste stap, om weer even wat we net ook met Lynn en Isabel zeiden, van groot durven dromen, maar ook kleiner durven beginnen. Want jouw begin is nog steeds best wel groot gedacht. Maar dat is inderdaad een eigen koffiezaak, toch?
Ja, omdat ik zelf ook professioneel barista ben.
Ja.
Heb ik ook mijn cursus en opleidingen voorgevolgd. En je moet vind ik ook gewoon de expertise bij jezelf houden. Dus mijn aandeel is dan ook om een kleine stap om een eigen koffiezak te beginnen. Dat uit te laten groeien tot een community.
Community is de sterkste asset van een onderneming. Als je echt mensen bij elkaar kunt brengen met gedeelde waarden, een soortgelijke behoefte. En daar zelf, want het begint nogmaals weer bij jou en jij vormt die mensen om je heen. Maar daar een mooie sfeer in kunt creëren waarin mensen dus vinden wat ze zoeken. En wellicht net zoals Sjoerd net zei, geïnspireerd raken met een positief gevoel vertrekken. Dat is heel knap als je dat kunt realiseren. Even over die uitdaging, hè, dat je zegt van ja, maar ik vind het wel heel lastig om het echt op te starten en te beginnen. Wat zijn dingen die je nu concreet kunnen benoemen die je soms tegenhouden? Zijn dat bepaalde gedachten? Zijn dat praktische zaken? Wat is dat?
Het zijn er zoveel gedachten. Gewoon, hè, omdat je nog steeds in een comfortzone zit. Je hebt het gewoon fijn. Ja, je moet zien gewoon, dat je gewoon lekker thuis zit op de bank met het kussentje. En dan moet je opeens met DWR naar buiten om stap te gaan zetten. Ja. Dus kan je het een beetje ervaren, omdat je toch iets wil doen. Wat je denkt, het is toch wel goed voor je, maar het maakt je ook angstig, omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. En de praktische zaken zijn ook, ik heb nu gewoon een fijne baan. Weet je, dat hebben de meeste mensen wel, daar willen ze ook niet vanaf. Ze willen gewoon die zekerheid hebben. En als je een eigen bedrijf begint, zorg je ervoor dat het ook uiteindelijk onzeker wordt. En ook wat mee kan spelen is ook op het begin, hè, omdat ik een fysiek iets heb, zoek maar, net als waar ik nu ook mee bezig ben, is om te kijken van wat mogelijkheden zijn om een pand te beginnen. Maar dan moet ik ook eerst een doelgroeponderzoek doen om te kijken waar mijn potentiële gasten zijn.
Ja, jij bedoelt met dat ik een fysiek iets heb, jij wilt inderdaad een winkel openen. Dus daar hoort dan een pand bij inderdaad. Dat is een wat meer traditioneel ondernemersmodel ten opzichte van dat je met alles online begint, zoals bijvoorbeeld Isabel en Linda doen. Ja. Dan kan je met wat lagere opstartkosten natuurlijk beginnen inderdaad. En wat ik bij jou heel erg interessant vind, want ik zeg altijd van, en dat zeg ik niet, maar dat zegt de wetenschap gewoon van, 95% wat we mensen doen, denken, ons gedrag is onbewust en maar 5% bewust. Wat betekent dat heel veel mensen van al die honderdduizenden mensen die een ondernemersdroom hebben, dit soort processen in hun hoofd meemaken. Van hé, ik wil eigenlijk iets of ik denk dat ik iets wil, maar. En dan komt er meteen een hele gedachtenstroom in je hoofd op gang. Van ja, maar ik heb nog niet genoeg expertise. Maar dit is te onzeker. Wat nou als het misgaat inderdaad? Wat zou mijn omgeving ervan vinden? Want ik ben toch altijd die man of die vrouw of die persoon die een beetje rustig op de bank zit, niet te veel van zichzelf laat horen. En nu ga ik dan ineens een onderneming starten. Ja,
klopt. En daar zit ik ook al enkele jaren mee in mijn hoofd. Misschien zelfs al langer.
Ja.
En toen ik voor jou ook eigenlijk via Clubhouse voorbij zag komen, dacht ik van hey, toen ben ik jou ook gaan volgen. En toen kwam de next step voorbij. En toen dacht ik van, nu moet ik het gewoon gaan doen. Want anders gebeurt het helemaal niet.
Dus, ja.
Vandaar dat ik er ook aan begonnen ben en ook al mooie stap heb kunnen zetten voor mezelf.
Ja, want kun je eens ten eerste aangeven van wat is het dan dat je op zo'n moment in mij of in misschien het beeld wat ik creëer van zo zou het ook anders kunnen, wat je zo triggert om dan te zeggen van nee, maar nu ga ik de stap wel zetten. Van nu is het me misschien wel aangelopen, van dit is het moment, maar er is dan iets wat je triggert om iets anders te gaan doen dan wat je normaliter zou hebben gedaan.
Ja. Even kijken, van ik dacht ook van als ik nu niet doe, dan krijg ik uiteindelijk alleen maar spijt van. Dan zit je alleen maar met gedachten in je hoofd van ja, waarom heb ik het niet gedaan? En ik vond het misschien wel tijd om toch de stap te gaan ondernemen om te kijken of het iets kan worden, of het iets ook uiteindelijk ook bij mij past.
Ja.
Want kijk, iedereen heeft een droom, maar je moet het ook aankunnen. En daar ben ik nou ook aan het kijken of dat mij lukt. Om zoiets moois wat ik in mijn hoofd heb, of dat ook lukt om het zo groots mogelijk op te zetten wat ik voor ogen heb.
Ja, nou en het is ook iets van je moet het ook echt willen. En ja. Ik heb ook in het begin tegen een aantal deelnemers gezegd. Ik weet even niet meer wie dat precies waren. Want in totaal zijn er dus nu meer dan 20 mensen die zijn gestart. Maar van wanneer dit online programma je het antwoord geeft van... hé, maar dit is eigenlijk niet wat ik wil... dan heb je ook een antwoord, zeg maar. Dat is dan misschien wel niet het antwoord wat je had gehoopt van tevoren. Want je hebt die dromen, daarmee stap je erin natuurlijk. Maar ik heb ook wel eens dingen gehad in mijn leven... van ik dacht dat ik ze wilde. En bijvoorbeeld de advocatuur. Dat verhaal kennen de meeste luisteraars van de podcast wel. Mocht je dat niet kennen, zou ik zeggen... check even wat oudere afleveringen. Maar daar had ik ook een heel beeld bij gevormd van... oh, dan ben ik straks advocaat en dan ziet mijn leven er op een bepaalde manier uit... En eigenlijk hoe dichterbij in de buurt van het doelen kwam... dat ik op die dag van... hé, maar dit vind ik niet zo tof en dat ook niet. En ik begin me niet zo goed te voelen. Eindstand had ik een zo goed als een burn-out inderdaad... omdat ik daar veel te ver in door ben gegaan. Dat gevoel heb genegeerd. En dus... maar ben vast blijven houden aan hetgeen wat ik dacht dat ik wilde. Terwijl als ik echt naar mijn gevoel had geluisterd... en nogmaals, dit zijn de wat diepere lagen... maar dan wist ik al heel lang dat dat niet was wat ik wilde. Maar dat is wat mij betreft, maar dat is dus ook wat veel mensen hebben die zeggen van ja, ik wil ondernemen. Er zijn ook heel veel mensen die naar mij toe komen van hé, Sander, ik zou het ook willen en ik heb een idee. Dan denk ik altijd van ja, de kans dat je het echt wilt, ik weet niet of die 50-50 is, dat percentage maakt ook niet zoveel uit. Maar als je op het duur erachter komt van hé, maar ik vind het prima in om voor een baas te werken waar ik ook mijn kwaliteiten kan laten zien, is dat natuurlijk ook goed. Maar als je dat maar zeker weet, kun je verder, kun je ook de volgende stap weer zetten voor die persoon dan, want dit geldt niet voor jou.
Je moet gewoon geen spijt hebben van wat je doet.
Ja.
Dat is het gewoon. Je moet niet, als je op sterfbed bijvoorbeeld ligt, dan moet je niet denken van shit, had ik maar dit anders gedaan. Je moet gewoon denken van, ik heb gedaan wat ik heb gedaan. Ik ben wijzer geworden. Dus nu kan ik ook verder. En dat is waar ik nu ook mee bezig ben.
Ja. Wat is het dan wat je nu de afgelopen periode aan het doen bent geweest, wat je anders niet had gedaan, waardoor je zegt, tenminste wat ik net zei, van ik zie wel heel veel groei bij jou.
Ja.
Het is misschien ook niet wat jij wilt dat het is, maar daardoor er niet minder om, want je bent echt wel beduidend vooruit gegaan.
Vooral ook de opdrachten waarmee je te maken krijgt. Ook wel bewustwording over jezelf, waarom met de comfortzone, waarom je erin zit en waar je bang voor bent om eruit te stappen. Dat heb ik gewoon onder ogen gezien.
Het is ook wat concreter geworden misschien in plaats van alleen...
Ja, ook dat. En mijn grootste angst, vertel ik nu ook maar gewoon tegen iedereen, is dat ik mijn vriendin verlies. Omdat zij heeft haar droom al een keer verwezenlijkt. Of tenminste, ze heeft een keer een onderneming gehad. Dat paste niet bij haar. En nou denkt ze met mij dat ik te veel uren ga maken en dat wij langs elkaar af gaan leven. En voor mij hoeft dat niet. Dan kan ik gewoon samen gepaard gaan, zoals je al bij veel mensen ziet en ook onder andere bij Sander. Dat is ook al een gedreven ondernemer.
Ja, ja. Nou, mijn vriendin heeft dat ook al een tijdje gehad hoor. Haar vader is ondernemer. En daar was het vroeger ook wel vaak. Dat gewoon dan de urenverhouding inderdaad wat ver uit elkaar liggen. En we hebben daar ook heel veel gesprekken over gevoerd. Dat ik zei van, ik kan me voorstellen dat het bij jou de associatie is met ondernemen. Maar bij mij is balans ook heel belangrijk. Wat dus wel soms betekent dat ik inderdaad heel veel uren maak. Maar op andere momenten juist ook weer... volledig ben en eigenlijk altijd door de week bijvoorbeeld wel rond 7 uur 's avonds helemaal klaar ben. Dus niet dat ik 's avonds om 9 uur nog op heel veel momenten met de laptop op de bank open zit en dus geen aandacht voor haar heb. Maar dat is nu realiteit, maar een angst is natuurlijk een zelf verzonnen realiteit en daar kun je niet zomaar omheen natuurlijk.
Nee,
of
toen ik daar achter kwam heb ik het ook gewoon bespreekbaar gemaakt.
Ja.
Ja, je moet gewoon zoveel mogelijk bespreken om er samen ook uit te komen. En toen ben ik gewoon verder gaan kijken en wat ik toen heb gedaan.
Hoe reageerde zij? Even zo, als je dat wil delen in ieder geval, als dat niet de persoon is. Maar...
ze reageerde goed. Ze was heel blij dat ik het ook tegen haar zei. Want zij weet het ook van zichzelf, van hoe ze af en toe kan zijn. Maar zoals ik al zeg, als je alles bespreekbaar maakt, dan kom je er samen sterk uit. Dan kan je er ook samen sterk ingaan.
Ja, was je angst realiteit? Bevestigde zij een deel van de angst of was het voornamelijk zelf gecreëerd?
Nee, wel een beetje, maar ze ging er ook op letten. Maar het was gewoon ja, weet je, ze maakt zich ook er minder zorgen om. En ze wil gewoon dat ik mijn droom verwezenlijk, dat ik mijn droom kan waarmaken.
Ja.
In welke vorm dan ook.
Ik denk uiteindelijk wel dat als je ondernemer bent, dat merk ik nu thuis met mijn vriendin, dat je het ook wel samen doet of zo.
Ja.
Ja, maar dat is van je doet het samen. Een beperkende overtuiging kan ook zijn van ja, niemand, weet je wel, wil mij hiermee helpen. En daar staat niemand voor open. En daardoor deel ik het dus ook maar met niemand. En dan blijft het allemaal maar bij jezelf natuurlijk. En wat mijn opvatting altijd is, maar dat is mijn verhaal naar mezelf. En ook in dit geval naar mijn vriendin bijvoorbeeld. Ik zei van dit is zo'n grote passie voor mij dat het niet mijn werk is. Maar het is letterlijk mijn manier van leven. En daardoor voelt elke dag alsof ik eigenlijk gewoon aan het hobbyen ben.
Ja.
Dus ik heb letterlijk wel eens dat ik gewoon bijvoorbeeld, dan ben ik een dag aan het werk. En dan twijfel ik wel eens bij mezelf van hé, vroeger was mijn associatie met werk van mijn vader is bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur altijd geweest. Hij is inmiddels met pensioen. Hij stond om 3:30 's ochtends op. Hij ging naar zijn werk. En het moest allemaal bijna een beetje pijn doen werk, zeg maar.
Ja.
Snap je? En zo zag ik werk dan. En toen, nu ik mijn leven leef zoals ik het nu doe, sta ik soms wel eens bij mezelf stil van hé, maar zit er nog een addertje onder het gas? Doe ik het wel goed of zie ik iets over het hoofd?
Het mag bijna niet leuk zijn.
Ja.
Ja, precies. Maar dan denk ik weer van nee, maar het is nu juist zo leuk dat ik ook voor mijn vriendin een heel leuk persoon kan zijn. En zij ook voor mij. En je doet het inderdaad samen. Want ook wat we bijvoorbeeld het live event wat we hier vandaag hebben gedaan, daar is zij dan ook bij om te helpen. En ook omdat ze het gewoon heel erg leuk vindt. Ook omdat ze mij support. En omdat ik er vervolgens ook op de momenten dat het bij haar nodig is, ook er voor haar weer kan zijn. Want als ondernemer kun je net iets makkelijker je eigen tijden natuurlijk indelen. En die balans vind ik zelf, dat ik zei van nou, stel dat ik wel advocaat was geworden, dan had ik waarschijnlijk 70 uur ergens in een hoge toren gezien en had je me niet gezien, want dan was ik daar, zeg maar. Ja, dan vind ik het toch wel een... zo zie je, dat bedoel ik meer van hoe twee beelden van hetzelfde kunnen verschillen. De ene denkt, oh, ondernemer, nou dan zie je hem nooit meer. En op het andere moment dan komt het eigenlijk juist veel mooier bij elkaar.
Ja. En verder ben ik ook, dan nog even terug op je vraag, ben ik nog bezig met mede-ondernemers aan het praten. Met koffiebar om te kijken van hoe zij het hebben aangepakt.
Ja.
Met de beginfase. En ben ik aan het kijken naar panden. Maar ik ben nu achtergekomen dat het toch veel beter is om te kijken wie je doelgroep is en waar ze zitten. Want je kan wel krakeling iets beginnen, maar als je niet weet waar je je doelgroep moet zoeken, dan heb je er ook niet veel aan, want genereer je ook geen inkomsten.
Be where the people are.
Yes.
Ja, dat is wel, daarom zei ik ook van je begint vanuit je eigen ideeën natuurlijk en een eigen behoefte of iets dergelijks, maar vervolgens shift het heel snel naar van dat idee, daarmee moet je iemand anders leven mooier of beter maken. Of je lost dus letterlijk een probleem op. En vanaf dan is dat een best wel bepalende factor. Maar als jij dus, daarom zeg ik ook van, voor mij is die vraag voor wie wil ik van betekenis zijn zo belangrijk. Want als dat echt vanuit een gevoel intern komt, wil je er dus ook echt oprecht voor die mensen zijn. Dus dan is het een soort gedeeld belang. Want als jij hun verder helpt, dan bereik jij je doel ook en dan kun je samen verder groeien. En dat vind ik daar het mooie aan. Dat als je, ik weet zeker als jong ondernemers, ik heb ook allerlei ondernemingen gestart. Bijvoorbeeld een platform voor studenten. Studeren kun je leren, heette dat. Heb ik denk ik een jaar gedaan. Uiteindelijk is het geflopt. Voornamelijk omdat ik niet genoeg interne drive had voor de doelgroep om daar iets mooiers van te maken dan dat het op dat moment was. Dan kan ik allerlei andere dingen ook de schuld geven natuurlijk. Van ja, dat lag aan Facebook of zo. Maar dat was eigenlijk uiteindelijk het antwoord na een jaar dat ik dacht van hey, dit is niet iets wat ik 10 jaar volgehouden, dus ik kap ermee en ik ga iets anders doen. Maar dat is wat ik ook bedoelde. Dus ja, dat betekent dan niet dat het verspilde tijd is of dat je niet verder bent gekomen. Want je hebt een jaar lang geleerd en daarna kun je die kennis weer toepassen op het volgende idee. En het volgende.
Ja, dat komt.
En op een gegeven moment, dat vind ik altijd het mooie, ook weer verschil van perspectief. De een zegt, wanneer een van jullie's onderneming straks nog groter is, of groter is, dan zeggen ze, ja, maar die heeft echt geluk gehad. En dan denk ik van ja, en de ander zegt, ja, maar diegene heeft het 9 of misschien wel 99 keer geprobeerd. Dus 99 keer niet helemaal gelukt en 100ste keer, zoals jullie al zeiden, we zijn ook al 2 keer opnieuw begonnen, is het wel gelukt. En dan is het geen geluk meer. Dan is het gewoon, je hebt hard voor gewerkt, je hebt geanalyseerd van waar gaat het fout, bijgestuurd. En de puzzelstukken, of ik zeg vaker de sterren, dusdanig de juiste kant op laten schijnen dat het allemaal richting datzelfde doel gaat. En dan kom je er gewoon. En dat is precies het traject waar jij nu ook in zit. Waar zich met experts praten die hetzelfde soort bedrijf ook al een keer hebben gestart wat dat jij hebt gedaan. Zodat je bijvoorbeeld ook weet van hey, als ik een koffiezaak open, wat kost de huur van het pand dan? Hoeveel mensen moeten er dan per dag naar mijn koffiezaak komen om uit de kosten te komen om ook nog te kunnen leven? Wat geeft de gemiddelde bezoeker uit in een koffiezaak? Allemaal dat soort dingen. Dat is even los van het gevoel, maar dat is gewoon ook weer het strategische wat je nodig hebt om je onderneming goed te laten draaien. En ik vind alleen al dat je die bijvoorbeeld die afspraken toen bent gaan maken, weet je, maar ook hoe dat je erin hebt verdiept. Wat je nu ook zegt van ik moet die doelgroep nog wat concreter voor me gaan krijgen. Dat ik echt weet wie dat ik wil proberen te bereiken. Dat is ook een stukje strategie en ook risicoafdekking. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat wanneer dat pand dan ingaat, dat de kans zo groot mogelijk is dat het gaat lukken. En niet dat je zegt van oh ja shit, ik heb eigenlijk mijn huiswerk niet gedaan en ik heb eigenlijk geen idee. Want dan komt die angst op een gegeven moment misschien uit, terwijl je hem op deze manier heel reëel en feitelijk kunt gaan onderbouwen waarom het niet op die manier gaat eindigen, zeg maar.
En ik wil eigenlijk ook wel even aanvullen dat ik echt vind dat jij onwijs persoonlijk heel erg gegroeid bent. Want ik weet nog wel, de eerste filmpje wat jij
in de community
postte, ja, was je echt heel onzeker en ja, een beetje verlegen. En als ik zie hoe je er nu bij zit en hoe je vandaag aan tafel hebt gezeten en je verhaal hebt gedeeld, denk ik echt dat je een super grote stap hebt gemaakt.
Ja, dank je.
Ja, 100%. En daarom is die community. En dan gaan we door naar Jelle. Want dan zit jij hier veel te lang te wachten. En ik weet dat je ongeduldig bent. Nee, grapje. Nee, maar daarom is die community ook zo'n belangrijk onderdeel. Ik wil jullie daar nog zo meteen wel een vraag over stellen. En ik krijg die vraag zelf ook vaak van. Ja, waarom is dat? Waarom moet zo'n online programma dan ineens het verschil voor je gaan maken? En wat doet dat dan en dergelijke? Maar het belangrijkste is denk ik dat je je in elkaars uitdaging en doelstellingen herkent. En het is letterlijk wat ze vroeger ook altijd al zeiden, van samen sta je sterker dan alleen. Van anders zit je het alleen maar vanuit je eigen perspectief te doen. En je hebt het idee dat niemand dezelfde problemen ervaart als jij. En vanuit je omgeving, tenminste dat is bij mij altijd geweest. Ik had geen ondernemers in mijn familie of in mijn omgeving. Dus ik kon het ook niet spiegelen ten opzichte van iemand anders of echt goed advies vragen. Want dat is ook een tip die ik de mensen die luisteren wil meegeven. Is als je wilt leren voetballen, ga dat dan niet aan een skileraar vragen. En daarmee bedoel ik van als je wilt gaan ondernemen, ga dan niet vragen aan iemand die aan loondienst werkt of je dat wel of niet zou moeten gaan doen en hoe je dat dan zou moeten gaan doen. Ja. Want dan is het advies wat je in ieder geval vaak krijgt van ja, ik zou dat niet doen. Dat begint al mee dat diegene zegt ik zou het niet doen, terwijl het om jou natuurlijk gaat. Want het is wel heel onzeker of want weet je wel, wat kan er allemaal wel niet misgaan, omdat diegene het zelf gewoon nog nooit heeft gedaan. Iemand die het wel heeft gedaan en die nu inmiddels 3 tot 4 jaar al volop onderweg is, dat is Jelle. Ik ben even kwijt wat jij net als grootste uitdaging noemde, maar dat kan je misschien zelf nog keer herhalen.
Ik denk weten wat je doelgroep zoekt, zeg maar. Dus echt je klanten, wat ze, waar de behoefte ligt, zeg maar.
Voordat we die gaan uitdiepen, kun jij eens vertellen wat dat jij doet en misschien ook wel leuk om te benoemen hoe dat wij elkaar ooit hebben leren kennen, omdat het ook wel weer een goed voorbeeld is van je eerste klanten, om het zo dan te zeggen, komen vaak ook uit je eigen netwerk.
Ja, nou, ik ben Jelle Geurt en ik maak eigenlijk videocontent voor bedrijven, evenementen, festivals. En dat doe ik nu 4 jaar. En ik heb Sander eigenlijk leren kennen via zijn band, of via zijn oude band. Dus vroeger stond Sander op het podium met Band with Benefits. En ik ben toen eigenlijk daar dus ook, heb ik ook een aantal keer voor gefilmd. En ik heb eigenlijk altijd Sander zijn naam onthouden. En afgelopen jaar, we hebben natuurlijk corona gehad. En daardoor lag de evenementenbranche lag heel lang stil. Ja. Toen ben ik eigenlijk gaan nadenken van, wat wil ik nu precies met mijn bedrijf? En ik zat voornamelijk echt in de festivals.
En ook de grotere festivals, toch? Want jij bent wel echt snel in 4 jaar tijd naar...
Ja, ik ben eigenlijk in 2018 echt begonnen met dus voornamelijk festivals. Nou, toen heb ik tussen 18 en 2019 ongeveer 50 festivals per jaar gedraaid, zeg maar. Gewoon elk weekend continu festivals. En uiteindelijk wel redelijk daarin doorgegroeid als freelancer zijnde. Dus ik werd gewoon ingehuurd door andere partijen die dan de producties deden. Daar lag echt mijn passie. Vond ik echt leuk om te doen. Maar iets in mij zei ook van, dit is in ieder geval altijd. En ik vond vooral het wisselende. Dus het was de ene keer heel druk en dan was het weer een tijdje wat rustiger. Dat vond ik het zelf wel minder fijn, zeg maar.
Geen continuïteit. En dat merkte je ook in je onderneming heel erg,
ja,
toch?
Ja, in mijn onderneming ook. Dus je had maanden, dan had je een hele hoge omzet. En dan had je een maand erop, had je het weer rustig. En dan was je bijvoorbeeld weer aan het afwachten van, wanneer krijg ik nou die belletjes van die volgende opdrachten weer? Dat was toch iets van, hoe hoe kan ik dit oplossen? Of kan ik dit verbeteren? Ja, en toen Sander ben ik eigenlijk altijd blijven volgen. We hebben wel contact gehouden. En toen zag ik dus dat hij was begonnen met de next step. En toen dacht ik ook van, ik wil eigenlijk ook hier het verschil in gaan maken in wat ik nu echt maak. En vooral de gedachtegang erachter. En sindsdien ben ik dus ook met Sander één op één coaching gaan doen. Dus Sander die helpt mij nu eigenlijk om ook weer daar verder in te kijken. Van ik heb nu in 4 jaar tijd dit behaald. En daar ben ik ook wel trots op. Maar hoe kan ik nu naar de volgende stap brengen? Hoe kan ik het volgende level halen?
Ja, ja.
En dat is dat is denk ik het belangrijkste waarom ik hier nu zit.
Ja, ik vond dat een hele mooie samenkomst van... twee werelden inderdaad, omdat ik nog weet dat jij zelfs als invaller toen volgens mij een klus van ons kwam filmen. Dus dat was eigenlijk puur toeval. Maar dan zeggen heel veel mensen vaak weer toeval bestaat niet. Maar ik vond jou toen al voor, niet alleen voor je leeftijd, maar ook wel weer wel om je leeftijd. Want je bent nu pas 21 toch? Ja. Dus toen was je volgens mij dan 19 volgens mij, kan ik me nog herinneren inderdaad. Was je al zo sterk met ook dat ondernemerschap bezig. Waar dat je heel veel andere mensen ziet die zijn dan vooral bezig met hun... eigen expertise. Dus die zeggen bijvoorbeeld, ik wil de beste video's ooit maken. Wat natuurlijk, daar is helemaal niks mis mee. Maar bij Jelle viel me meteen op dat hij niet zei van, ik wil alleen maar leuke en creatieve projecten doen, maar ook het ondernemerschapsgedeelte en echt een merk bouwen. Dat is waar ik heel enthousiast van word.
Ja.
Helemaal aan de andere kant van het spectrum, of aan die kant van het spectrum zit natuurlijk dropshippen.
Ja.
Dat is echt heel korte termijn gericht. Daar bouw je niet mee echt aan een merk. Maar zei jij van, ik wil voor de langere termijn iets wat gewoon 10, 20 jaar mee kan, waar mensen van weten wat ze eraan hebben.
Ja.
Een eigen merk bouwen, waarmee dat ik voor andere mooie merken verhalen tot leven kan brengen.
Ja, door middel van video. Ja.
Door middel van video inderdaad.
Ja.
En dat begint voor jou in de sector voor sport en sportmarketing.
Ja, precies. Ja, ja, en het is eigenlijk dus begonnen met aftermovies maken. Dus ik kreeg heel veel aanvragen van klanten en die zeiden dan, Jelle, we willen een aftermovie hebben. En dan was het altijd oké, ik maak een aftermovie. Maar ik ben er nu dus steeds meer aan gaan nadenken van, waarom zoek je een aftermovie? Dus waarom heb je die aftermovie wel nodig? En heb je niet misschien iets nodig waarom je juist je festival promoot? Dus in het voortraject een campagne om echt daarin juist tickets te verkopen of jouw doelgroep op het festival te krijgen. Dus of zowel bijvoorbeeld bij sportmarketing dat je kijkt naar waarom zou je aan een marathon mee willen doen? Of waarom, vooral in het voortraject, dus dat je dan echt gaat kijken waar dus die behoefte van die klant ligt. In plaats van eigenlijk er maar van uitgaan dat een klant zegt, ik wil een aftermovie hebben of ik wil dit of dat. Terwijl die klant daar misschien niet echt naar op zoek is. En inderdaad, dus afgelopen jaar heb ik altijd maar gewoon gedaan wat een klant mij vroeg. En redelijk simpel, zonder een storytelling concept in de video.
Ja.
En ik merk dat, omdat ik dat nu dat ik 4 jaar lang dat altijd heb gedaan, dat het me juist dat ik juist de toekomst zie in dus die videocontent waar echt een doel in zit. En echt een verhaal in zit. En waar je echt je doel mee raakt, zeg maar. En daar. En dan daar zit inderdaad ook weer dat merk aan vast van, dat freelance is leuk en is altijd heel wisselend en niet consistent. En ik denk dat als je echt als je echt creatief kijkt naar een video, dat je er dan dus echt een verschil mee kan maken. En dat je daar dus ook die klanten mee aantrekt die je dus heel graag wil hebben, zeg maar.
Ja, zeker. En de grootste uitdaging is dan inderdaad wat jij zegt van... ten eerste is het inzicht inderdaad van een klant heeft niet als doel om een video te hebben, maar wat is dan wel het doel van die klant?
Ja.
Dus wat is de behoefte van een klant en hoe kom je daar op een goede manier achter?
Ja.
Wat wij toen ook hebben besproken, een van de dingen daarvan is dat hoe groter je doelgroep is, hoe moeilijker het is om een concrete behoefte van die groep te kunnen achterhalen.
Ja.
Want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar festivals, dus muziekfestivals ten opzichte van bijvoorbeeld sportmarketing of sportevenementen, of je trekt het nog breder, dan krijg je op een duur misschien ook wel theater erbij. En zo wordt het steeds groter. Dan zul je er toch achter komen dat al die kleine onderdelen binnen de markt allerlei eigen behoeftes hebben.
Ja.
En dat het dus heel moeilijk is om, wanneer je nog geen van al die hebt ontdekt, te gaan zeggen, maar ik ga wel voor jullie allemaal een hele goede oplossing verzinnen.
Dat was ook mijn valk al vooral in het begin. Dus in het begin dacht ik van, ik wil er voor iedereen zijn. En ik dacht juist, het is die diversiteit is heel goed. Dus ik deed bruiloften. En een week na de breakout run, een obstacle run. En op zondag stond ik op intense. Ja. Dus het was echt van hardstyle tot een bruiloft, tot gewoon echt alles. Maar het is ook goed om, denk ik, goed inderdaad je doelgroep te kijken. Dus waar wil ik, voor wie wil ik er zijn? En ik wil er misschien niet voor de bakker om de hoek zijn, maar ik wil er ook niet voor die festivals zijn. Dus je moet inderdaad, denk ik, die doelgroep moet je verkleinen om daarin misschien wel de beste te worden in jouw vakgebied, zeg maar. En ik denk dat je dan concreet kan denken van oké, en hoe ga ik er komen en welke stappen moet ik daarvoor zetten? En als je denkt, nou, ik wil de beste festivals video, de beste festival video's maken, maar ik wil daarnaast ook bedrijfsfilms maken, dan denk ik van ja, dat bedrijf die zoekt juist een bedrijf die alleen maar die bedrijfsvideo's goed kan, maar je gaat voor de bakker ook niet voor je vlees. Dus zo eerst probeer ik gewoon voor alles goed te zijn, maar ik denk nu juist van, ja, dus kan ook tegenwerken, weet je. Dat klanten denken, ja, maar hoezo doet hij die bruiloft goed als hij ook op een festival staat? Daar hebben we minder gevoel voor, weet je.
Ja, het stomme is eigenlijk dat je door de voor iedereen proberen te zijn, je kans op succes groter probeert te maken. Ja. Maar dat je per definitie daarmee de kans kleiner maakt. Dus ja. Dat, ik noem het altijd de sales paradox ook wel. Omdat dat heel veel dingen die mensen beginnen met ondernemen, ze willen het een, maar ze doen eigenlijk het ander, maar hebben dat niet direct door. En dat is ook helemaal niet erg, want dit is ook iets. Ik heb dat bijvoorbeeld ook bij mijn eerdere onderneming vaak gemaakt, die fout. Maar ik ben er heel erg achter gekomen dat tot het moment dat jij jezelf gaat onderscheiden ten opzichte van anderen, en dat doe je door anders te zijn en niet alleen door beter te zijn, want het is heel moeilijk om in een generiek iets beter te zijn, want daarom is het ook generiek. Ja. Dat je dan echt gewoon een goede business kunt opbouwen. En dat was ook bij mij in de muziekindustrie zo. Ik zeg altijd van, de muziekindustrie is een markt met onwijs veel aanbod en maar weinig vraag, want er zijn veel meer artiesten, DJ's, bands, et cetera, dan dat er radiostations, poppodia en festivals zijn. Dus wil je in die markt gaan doen wat dat jij daarin wil doet en jezelf onderscheiden, dan moet je gaan onderzoeken van ja, wat is het dan wat mij anders maakt? Want door beter gitaar te leren gaan spelen, ja, als de rest dat ook allemaal doet, dan zit het in ieder geval niet daarin. Ja. En dat vind ik met jou nu een hele mooie ontdekkingstocht die dat we aan het maken zijn. Om inderdaad te kijken van nou, jouw doel is ontzettend helder. Daar hebben we ook samen aan gewerkt. En vervolgens te kijken van hoe kunnen we op een strategische manier inderdaad daar naartoe gaan werken, dat dat niet te snel gaat. Want je kunt niet binnen 3 dagen een merk bouwen.
Nee.
En daarom zei ik ook net, voor de grap natuurlijk, ongeduldig. Maar ik kan me voorstellen, want jij bent ook nog zo jong dat het, weet je wel, je ook graag het tempo erop wilt hebben. Ja. En dat vind ik ook mooi in de switch van denkwijze die daarbij komt kijken. Is wat ik net zei, bijvoorbeeld freelancen is toch wat meer korte termijn. Dat betekent ook dat je andere keuzes maakt. Dat je op een andere manier misschien met je opdrachten omgaat, et cetera. Ja. En nu merk jij dat, denk ik ook, toch? Van als je dan zegt van ja, maar ik wil een merk bouwen, daar komen weer andere dingen bij kijken.
Ja, zeker, ja.
Dan is de manier van denken die daarbij komt kijken en de manier waarop je keuzes maakt. En sommige keuzes, wanneer je investeert in iets, voor de lange termijn krijg je dus niet meteen ook resultaten van terug. Ik noem maar iets. Jij hebt er overigens helemaal geen moeite mee, dus zo bedoel ik dat niet. Maar dat is denk ik voor jou ook wel een uitdaging, toch?
Ja, eerst wist je heel goed van dit ga ik doen en dit doe ik. Maar je merkt juist op die grote projecten en inderdaad, bij die freelance klussen was het een avond filmen en je levert de beelden aan en vervolgens maakt iemand anders, die maakt er een eindproduct van. En nu ben je met een klant echt betrokken van A tot Z, van het concept, het draaien tot aan de montage. En je doet eigenlijk alle facetten ben je bij betrokken, waardoor je wanneer het project online komt en het heeft dus dat bereik wat je vooraf gedacht had, geeft het je zoveel voldoening dat je juist denkt van dit is echt wat ik wil. En al duurt het nu 5 jaar voordat ik dus bij dat merk ben wat ik graag wil en dus voor die merken mag draaien wat ik nu gedacht heb, dan elke dag sta je op met dezelfde mindset van ja, dit wil ik gewoon en ik heb het een keer gezien dat die voldoening geeft. Dus daarom zou je elke dag daar aan werken. En ook al kost het, je moet er gewoon heel veel input voor geven, wat niet meteen output geeft. Maar dat is denk ik ook leuk. Je bouwt echt naar iets toe. En dat is waar je net over, bijvoorbeeld met zo'n dropshipping. Ja, je bent in een korte tijd kun je geld verdienen bij wijze van. Maar eigenlijk als je logisch nadenkt, je maakt er een klant niet in die zin blij mee. Je hebt er misschien gezaaid mee. Dus je kunt er nooit 10 jaar lang gelukkig. Je gaat niet elke dag meer gelukkig dat werk doen. Zeg maar.
Je blijft ook niet hangen bij de klant.
Nee, maar. Dus ik denk inderdaad dat het heel goed is om echt te kijken van wat wil ik nou precies. En als dat gevoel gewoon zo hoog is, dan zou je er elke dag met alle passie eraan werken, denk ik.
Ja, ik vind het ook wel mooi om nogmaals voor de luisteraars te benoemen dat je 21 bent. Dus wat dat betreft is het niet dat je al 10 jaar onderweg bent. Nee, maar ook jij hebt deze inzicht al. En Ook jij hebt dat zei iemand van jullie toen straks nog een hele mooie auto hier voor de deur staan. Dus die wat meer korte termijn prikkel heb je ook al gehad natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat het wel, want was dit je eerste auto die je kocht?
Nee. Ik heb Volkswagen Polo gehad eigenlijk als eerste auto.
Ah, ja, ja.
Ook, heb ik een half jaar of iets langer als een half jaar gehad. En toen, ja kijk, het ging goed of het gaat goed en je bent elke dag aan het werk. En ik zat nog gewoon op school, dus ik deed door de week zat ik op school en in de weekenden was ik alleen maar aan het werken. En ook zo'n coronatijd heeft me ook wel juist een soort van rem gegeven. Dus ook dat ik dit traject nu met jou gestart ben, had ik misschien niet gedaan als ik zat zeg maar alleen maar in een visie van werken. Je kreeg aanvragen en je dacht, ik heb het nu toch al druk, ik pak het maar erbij. Maar daardoor ben je eigenlijk alleen maar aan het werken en ben je niet echt aan het kijken op die lange termijn visie, weet je. Dus ja. Leuk, een auto rijden is leuk, maar het alles went, weet je wel. En het is ook niet dat je dan uiteindelijk denkt van, daar doe je het voor. Daar is nu niet waar ik het meer voor doe. Terwijl vroeger dacht je misschien alleen maar, ja, ik moet een mooie auto hebben en ik heb nu een RED camera, ja, een van de beste camera's in zeg maar mijn vakgebied. En als ik nu met collega's omga die camera nooit hebben vastgehad, dan zeggen ze echt wow, die vinden het super bijzonder. Maar voor mij is het een soort van normaal, omdat ja, ik heb er kaart voor gewerkt en dat is wat ik wilde. Maar nu is het ook weer een soort van normaal geworden, zeg maar.
Ja.
Dus, materialisme is echt gewoon, dat moet je proberen echt los te laten, omdat ja, dat is gewoon een valkuil. Ik denk dat vooral ja, de voldoening haal je gewoon echt door dingen te doen die je leuk vindt. En ja, een leuke auto rijden vindt iedereen leuk, maar dat moet niet het einde van de tunnel zijn waarom je alles doet, zeg maar.
Want ja. Hele goede wat je nu zegt, waarom inderdaad. Want dat is wat ik vaak zeg, van als je weet waarom je doet en dus voor wie dat je wilt zijn, dat is een combinatie die ik vaak gebruik. Want waarom is meer op jou intern gericht en voor wie wil je er zijn, meer naar buiten. Maar dat laat je voor de langere termijn, houdt je gemotiveerd en bij tegenslag dat je doorgaat. Want anders had jij nu misschien naar die auto gezegd van, nou, ik heb alles bereikt. We rijden in die auto, we laten het lekker vieren en ja, dan stopt het hier.
Ja.
Dus mooi dat jij zo jong dat inzicht al hebt gehad. Want dit was dus ook een van de dingen die ik toen ik advocaat wilde worden deelde. Ja. Het zei van, ik wil gewoon in een dikke bak in zo'n toren. Dan heb ik een pak aan en dan is het leven fantastisch. Ja, 8 jaar later met een burn-out op de bank was niet zo fantastisch. Maar goed, dat is dan wel een iets wat je eruit meeneemt.
Ja.
Wat ik bij jou nog wel interessant vond om te vragen of vind, is wat ik heel erg merk met het platform wat ik nu aan het creëren ben, is dat het in Nederland en misschien meer landen in Europa nog wat minder gebruikelijk is om in je eigen ontwikkeling te investeren.
Ja.
Dan bijvoorbeeld wat jij net zegt, in een auto, in een camera, in iets materialistisch.
Ja.
Ik heb zelf, weet ik ook nog, want ik ben 29, ik ga niet zeggen bijna 30, dat zegt mijn vriendin dus altijd. Die is daar al 6 jaar of na 4 jaar mee bezig om me daar mee te confronteren. Maar 5 jaar geleden had ik ineens zo'n omslagpunt. Ik investeerde ook altijd in materialen. Dus ook voor mijn band en voor mijn onderneming en materialen had ik nooit moeite mee. Maar het kwam nog niet eens in me op om in mijn eigen ontwikkeling te investeren. Maar ik liep wel de hele tijd tegen allerlei problemen aan. En die werd niet opgelost, zeg maar. Tot ik op een gegeven moment dat toch maar heb gedaan. Een beetje, Stefan, wat jij toen straks ook zei. Maar daarom vroeg ik ook van, ja, wat heeft dan de doorslag gegeven? Bij mij was het toen ik met Michael Pilarczyk in aanraking kwam. Toen hij een bepaalde snaar bij me raakte. Misschien was ik ook op een juist moment in mijn leven om dat tot me te laten doordringen. En toen heb ik daar 1 keer in geïnvesteerd. En het was volgens mij, nou, het begon met een boek van €20. En daarna een cursus van hem van €500. En zo ging dat nog wat verder. Dat ik ineens dacht van, holy shit, waarom heb ik dit nooit gedaan? Want je krijgt er zoveel, ook weer voor de langere termijn, voor terug. Even terugspoelen naar toen wij met elkaar contact hebben. Ik weet niet, en dat vragen meerdere mensen mij van, ja, weet je wel, kun je me dan heel duidelijk uitleggen, wat is nou de waarde van zo'n traject bijvoorbeeld? Ja. Dat begrijp ik ook natuurlijk, want dat is wat je ook altijd hebt verwacht.
Ja.
Maar jij bent nu, we zijn nu denk ik een week of 3-4 bezig.
Ja.
Zou jij dan eens kunnen vertellen, gewoon eerlijk natuurlijk, hoe je dat nu hebt ervaren?
Nou, ik denk dat je in deze maatschappij eigenlijk overspoeld wordt met cursussen. Van, je hebt tegenwoordig op internet, ja, je hebt de bekende bol.com cursussen, de dropship cursussen, waardoor mensen een soort van terughoudend zijn op geld uitgeven aan zichzelf. Dus ik denk, omdat je dus vooral de jeugd, draait tegenwoordig heel vaak om snel geld verdienen, of mensen willen liefst met zo min mogelijk werk willen ze geld verdienen, waardoor ze dus eigenlijk door de verkeerde mensen worden ze gestimuleerd om een cursus te kopen, bijvoorbeeld. Waardoor bijvoorbeeld ik heel erg had Ik wist van, nou, ik wil met mijn bedrijf wil ik gaan groeien en ik wil het anders gaan doen. Maar op mijn eigen manier zou ik er misschien niet kunnen komen. Dus ik zou zelf niet alle info hebben om daar te komen. Nou, en toen heb ik inderdaad dus jou leren kennen, maar je bent altijd terughoudend als iemand iets van je wil of iets van je vraagt. En daardoor denk je misschien van, ja, maar wat krijg ik er dan voor terug? Weet je, je betaalt iets, maar wat is precies de waarde die je levert? En ik denk dat het heel moeilijk is, omdat als je, kijk, ik lever een dienst, ik lever een video, dus mensen hebben een eindproduct. En in jouw geval is het dus persoonlijke ontwikkeling. Dus is het echt iemand daadwerkelijk helpen. En ik was in het begin ook heel terughoudend, of redelijk terughoudend, dat ik dacht van ja, maar wat krijg ik er nou echt voor terug? En ik moet zeggen, ik zit er nu een maand in, maar het heeft me op zoveel vlakken al zo erg geholpen. Puur door op een andere manier erop te kijken. En ook inderdaad netwerk. Dus ja, die netwerk heb ik ook al heel veel aan gehad. Maar het is vooral dat je dus er op een andere manier ergens naar te kijken, dat dus echt helpt om daarbij te groeien. En dat je zelf misschien in kleine hokjes denkt en op een kleine manier, waardoor jij met hele handige tools komt en met adviezen. En ja, het is eigenlijk gewoon echt het totaalplaatje dat ik eigenlijk al na twee of eigenlijk na een week, we hadden de eerste meeting gehad. Dus had ik er eigenlijk al, toen had ik ook zoveel zin om hier echt aan te gaan werken. En dat is dus ook het ding. Tegenwoordig ga je alleen, je gaat alleen maar door en je bent ergens mee bezig. Je denkt dat het allemaal leuk is en goed is. Maar als je er echt op een andere manier gaat nadenken en je gaat dus met bijvoorbeeld met jou eens een traject aan en je echt kijkt naar hoe het ook anders kan. Ja, het is zoveel waarde. Dus echt, in het begin had ik echt gedacht van, nou ja, ik wil eerst weten wat ik krijg.
Ja.
En nu zou ik iedereen aanraden van, nou weet je, als je echt aan me zit en je wil er echt op een andere manier naar kijken, je wil iemand hebben die je daarbij helpt, dan helpt zo'n coaching helpt je echt.
Ja, allereerst heel tof om te horen natuurlijk. Want dat is waar ik het ook voor doe natuurlijk. Het gaat er niet om wat jij net zei, dan dat kunnen bepaalde manieren van marketing, laat ik het zo zeggen. Want het gebeurt in heel veel andere markten ook. Maar bepaalde manieren van marketing nog wel eens triggeren natuurlijk. Alsof het misleiding is en oplichting. En dat is heel egocentrisch ingesteld.
Ja.
En dan zou je dus zeggen van, nou, succes is bijvoorbeeld keiharde sales. En ik heb ook altijd, toen ik dit plan ontwikkelde, gezegd van, succes is voor mij niet dat bijvoorbeeld een van jullie het programma koopt.
Ja.
Ik zei wel tegen Linda, want Linda was de allereerste die het programma The Next Step, dus het online programma, aanschafte. Nadat het een half uur online zat, dat gaf mij wel een heel fijn gevoel, omdat ik dus wel dacht van, yes, weet je wel, mijn onderzoek en mijn inschatting geholpen, klopt of zo inderdaad, van hier zit iemand op te wachten, want het had me wel hard geraakt, denk ik, wanneer dat helemaal niet was gebeurd. Dus dat is dan ook heel mooi, dat blijft iets bij mij, net zoals die eerste auto waar Jelle het net over had, dat zal ik altijd herinneren, dat moment, dat ik ook, mijn vriendin was daar ook bij, dus dat ik zei van, hier moet je zien, wees wat er is iemand, en toen ook jouw naam, toen ook van, oh leuk, ze is van Clubhouse, dus dat bracht meteen van alles los. En vervolgens kun je dat dus gaan uitdiepen, inderdaad, wat jij zegt naar van, ja, nogmaals van, voor wie wil ik er zijn? Dat is eigenlijk de vraag. En dan wil je dus een daadwerkelijke transformatie bij iemand teweeg brengen en dan is succes behaald.
Ja, zeker.
En dat gebeurt dus niet op het moment van de sale eigenlijk, en dat is meer ook voor de ondernemers die nu kijken of de mensen die dat willen. Dat is niet het succes, maar uiteindelijk dan begint het traject eigenlijk pas. En als aan het einde, en we zitten er nu nog steeds vol in natuurlijk, maar iemand dan zegt van, hé, maar dit heeft echt verandering teweeg gebracht. Dan zeg ik ook vanuit, weet je wel, dan is mijn doel ook bereikt. Ja. En mocht er dan nog steeds iets gebeuren, en dat is het stukje service wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. Ook als je het over merkenbouw hebt. Ja. En dat vinden we allemaal belangrijk. Stel dat je een product koopt waar iets mee mis is, dan wil je ook terug kunnen gaan en goed geholpen worden. Dat je dat ook nog eens goed doet. En die ketting is op een gegeven moment zo lang dat ik zeg van, ja, als dus de reden waarom je doet wat je doet en voor wie dat je wilt zijn niet diep genoeg in je zit, dan ga je die ketting niet volhouden. Want op het duur denk je van, nee, ik vind het wel goed geweest. Je hebt een jaar geleden betaald. Ik ben weer door. Want dan is dat je motivator, zeg maar.
Ja. En inderdaad wat je ook zegt van, ja, ik moet een lens kopen of moet een camera kopen. En je denkt altijd, je investeringen zitten in apparatuur. Maar juist die persoonlijke ontwikkeling, daar zijn misschien mensen bang voor om daar geld aan uit te geven. Of inderdaad, dat ze denken, maar ze weten niet precies wat ze kopen. Kijk, je denkt, als je een product koopt, dan koop je dat. Maar eigenlijk betaal je gewoon voor jou. Inderdaad, voor jouw persoonlijke ontwikkeling. En je betaalt eigenlijk voor de tools die jij ons geeft om daarmee verder te groeien, zeg maar. Dus ben vooral niet te bang om daar, om daar ook geld aan uit te geven, zeg maar.
Ik denk ook dat wij een stuk minder ver waren geweest in de overview die we hadden. En nu hebben, is het, zeg maar, heel erg anders. Eerst hadden we heel erg los zand en wisten we echt niet waar we moesten beginnen. En nu begint steeds meer duidelijk te worden met welke kant je eigenlijk op moet en hoe je iets moet aanpakken. En wil, zeg maar, ja.
Ja, ja, het begint inderdaad met wat wil ik en vervolgens ja. En dan vervolgens natuurlijk weer waarom, maar en dan van hoe ga ik er komen inderdaad. En ja, dat is gewoon een...
We zijn gekomen dat we verkeerd soms zijn begonnen. Ja, dat is ook een inzicht.
Maar weet je waarom dat ook vaak is? Want dat merk ik nu ook en dat is... we hebben vanochtend bijvoorbeeld een masterclass over content marketing gedaan. Want ik zei dat heel veel mensen beginnen tegen mij altijd over algoritmes. En bijvoorbeeld tegen Jelle van ja, welke lens moet ik op mijn camera zetten? En dat komt omdat het veel makkelijker is om je met dat soort dingen bezig te gaan houden. Met dat soort details dan echt de vraag van ja, maar wat wil ik nou?
Ja.
Want het antwoord daarop, eigenlijk om daar echt goed over na te denken, is veel lastiger dan, nou, welke lens? En dan ga je googlen en dan ga je een beetje vergapen of de algoritmes. Of ja nee, maar... Dus het valt me heel vaak op dat mensen... en dat is denk ik onbewust hoor. Want het is niet zo van, oh ja, dat doe je zelf bewust. Maar naar dat soort dingen afglijden... omdat ze eigenlijk niet willen kijken naar waar het daadwerkelijk om gaat. Want dat is moeilijk, dat schuurt, dus vaak weerstand. Stefan, jij noemde net ook een heel persoonlijke reden waarom je dit bent gaan doen. Nou, dat is vaak... ontstaat dat toch ook wel uit een beetje pijn of gemis of iets anders. Sjoerd, bij jou een soortgelijk verhaal, maar ook weer op een andere manier natuurlijk. Bij mij is dat ook. Wat ik zei van de reden dat ik op het duur dacht van... hey, ik wilde voor young professionals zijn en voor mensen die ook willen ondernemen... is omdat ik, voordat ik fulltime ondernam, lag ik dus met een burn-out op de bank. En dacht ik van ja, dit wil ik nooit meer. En toen ik gewoon de keuze maakte van hey, je hebt het nu de hele tijd in allerlei vormen geprobeerd... maar je bent er nog nooit echt vol voor gegaan. Dat betekent echt gewoon alles ervoor opzeggen en full focus. En toen ik dat ben gaan doen, is mijn leven... voor mij 200 keer meer de moeite waard geworden. En toen nog ineens van wauw, als ik die switch kan doormaken... en er zijn heel veel andere mensen die dat ook willen... ook directe vrienden van mij die ook struggelen hiermee... en je kan mensen op een bepaalde manier inderdaad helpen... dan is dat de reden waarom ik dit doe.
Maar dat, ik vind ook wel dat dat echt heel erg terugkomt in jouw in het programma van The Next Step. Want volgens mij heeft iedereen het programma op... als we zeg maar op zouden moeten schrijven wat we geleerd hebben... of welke inzichten we gekregen hebben... dan zou iedereen iets anders... opschrijven, denk ik. En dat komt met name, denk ik, door de persoonlijke aanpak die jij hebt. De reis die we samen nu afleggen en dat we samen nu een onderneming zijn gestart, ja, dat is ook, dat voelt als iets unieks. Yeah. En of het nou uiteindelijk wel of niet gaat slagen, ik ga er gewoon vanuit dat het wel gaat lukken, maar vind ik de reis al fantastisch. En dat is waar we het net ook al over hadden.
Ja.
De reizen naartoe is echt altijd leuk als gewoon het doel. Dat hoor je ook echt veel vaker, zeg maar.
Klopt.
Ja, nou je hoort het vaak, je leest het vaak, maar jullie zeggen het nu zelf en beleven het zo. En dat vind ik nog wel een verschil. Want omdat als ik nu had gezegd en jullie hadden geknikt, dan hadden mensen waarschijnlijk gedacht van dat daar gaan we weer met dat zinnetje. Maar als je nu zo uit jezelf zegt, dan denk ik van dat vind ik heel ver om te horen. Bij mij is het ook een hele tijd anders geweest toen ik heel erg op prestaties en resultaten inderdaad zat. Totdat ik ineens dacht, maar daardoor zie je helemaal niets meer van wat er gebeurt. En als je dan, net zoals vandaag, wat ik in het begin ook zei van... voor mij is dit echt, ik zei het nog tegen mijn vriendin gisteren... ik zei van, nee, ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig voor morgen... maar ik heb er ook heel erg veel zin in. En ik ben eigenlijk trots dat deze mensen die ik nu beter heb leren kennen... dat zij ook degene zijn die er morgen bij gaan zijn. Want dat zijn ook precies de mensen die ik voor me zag, zeg maar, toen ik dit ging doen. En dat ik zei van eigenlijk is dit ook gewoon ik was niet gespannen van oh als het maar goed gaat. Maar wel dat ik dacht van oh het is ook bijna een soort spanning van hé, wat vet dat dit nu al gewoon gebeurt na 3 of 4 maanden. En ik zei het ook nog toen jullie hier binnenkwamen. Ook juist heel veel mensen zien het meteen in grote aantallen. Van en dan wil je duizenden mensen of duizenden euro's. In de muziekindustrie was dat ook altijd als ik artiesten begeleidde van ja ik wil voor de grootste publieken ooit staan zo snel mogelijk. Ik zei van ja maar om... voor die grote publieken te kunnen staan, moet je eerst voor de hele kleine publieken staan. En dat is eigenlijk juist het leukste. Want daarin leer je het, daarin kun je nog echt persoonlijke impact maken, mensen aankijken. En als ik voor 8000 man bijvoorbeeld stond op te treden, ja, dan kan ik niemand echt meer aankijken. Want er staat tot de eerste 10 meter zit er tussen jou en die mensen in. En dan kan dat niet. Dus ik heb dat nu ook steeds meer dan, zeg 5 jaar geleden, dat ik denk van ja, maar het is inderdaad ook zo dat elke dag dan gewoon... de moeite waard wordt in plaats van alleen die momenten waar je dan af en toe even naartoe leeft.
Ja, want dat is eigenlijk ook de energie die ik nu dus teruggekregen heb vanuit familie en vrienden. Dat je mensen echt op weg wil helpen in ons geval in de wijnjungle die er is. Ja,
goede term.
Zeg maar, dat lijkt me gewoon echt heel gaaf. Ja.
En misschien ook wel leuk om te zeggen is dat omdat wij juist zo verschillend zijn, leer ik Linda eigenlijk op een andere manier dan ook kennen. Zeg maar, als mijn zus is heel erg rationeel en ik ben heel erg actiegericht. Ik denk dan, nou gelijk, hup, we doen die Instagram gelijk vol, blablabla.
Ja.
Linda die heeft zoiets van, nou rustig, moet er eerst een soort van over na gaan denken. En daarin proberen we heel erg een middenweg te vinden. Want mijn zus die wil dan te lang wachten en ik ben dan te snel. Dus nou ja, daarin leren we elkaar heel veel beter ook kennen. Ja.
Hoe was jullie band dan voordat jullie gingen ondernemen? Ook gewoon goed, maar gewoon minder intensief? Of hoe?
Kijk, nu zijn we allebei wat ouder. Kijk, als je wat jonger bent, dan is 9 jaar leeftijdsverschil best wel een verschil. Dus ik merk zeker wel dat we de afgelopen jaren groeien gewoon steeds verder naar elkaar toe. En als je met z'n tweeën een onderneming runt, dan spreek je elkaar bijna dagelijks. Dus dan verandert die band ook gewoon. En we hebben nog een broer die is 2 jaar jonger dan dat ik ben. Ja, van vroeger uit was die band wat hechter dan dat ik met mijn zus had. En dat is nu helemaal veranderd. Ja. Dus dat is wel bijzonder.
Ja, ja. Dus dat is ook de impact die het ondernemen dus kan hebben inderdaad. Niet alleen maar binnen de onderneming, maar ook daarbuiten. Gewoon in hoe je relaties worden versterkt. En misschien nieuwe mensen leert kennen natuurlijk. Net zoals hier, ikzelf vandaag, worden denk ik ook de connecties die dat we eerst online hebben gelegd natuurlijk wel versterkt. Doordat je elkaar gewoon een keer in het echt ziet en wat langere tijd met elkaar spendeert. Dus dat is ook iets wat mooi is in plaats van alleen het visitekaartje. Ja. Wat heel veel ondernemers ook van denken van ook. Netwerk is overal een visitekaartje neergooien. En dan, hey, jongens, bel me maar wanneer je me nodig hebt. Ja, dat is het natuurlijk niet. Je wilt wel een waardevolle band opbouwen met de mensen om je heen en je klanten.
Ja, we hebben wel dan afgesproken dat als we met het gezin dan zijn, dat we het dan eigenlijk niet echt met z'n tweeën zijn, dat het dan wel kan. Want het is natuurlijk, ja.
En lukt dat?
Ja, overdag, maar in het begin echt niet, maar nu wel.
Oké. Sjoerd, hoe zie jij het ideale scenario voor je barbershop voor over ongeveer een jaar? En ik weet dat jij niet veel vooruit kijkt, maar anderzijds weet ik ook wel, wat het net over merken bouwen, dat je daar wel heel bewust mee bezig bent. Dus ik van, ik wil ook een merk bouwen, iets wat eigenlijk ook mij kan overstijgen, zeg maar.
Ja.
Dus hoe ben jij daarmee bezig?
Nou, ik ben er wel voor aan het zorgen dat ik over een jaar niet per se meer zelf nodig ben om mijn zaak draaiende te laten houden, zeg maar.
Ja.
Dus je kijkt wel naar een pand en iemand erbij voor volgend jaar. En ook wat meer online gedeelte. Dus voor andere barbiers het digitale gedeelte overnemen. En mijn webshop komt eraan. Dus ik probeer wel. Ik wil in ieder geval groter gaan en meer digitaal. Dat is een beetje het goal voor 2022.
Wat niet heel veel barbershops doen, toch? Ja, ik heb wel meteen natuurlijk scoren in mijn hoofd. Maar qua Nederlandse barbershops die ik ken, er worden wel wat dingen qua webshops gedaan, maar het lijkt ook een beetje bekoeld te zijn of zo.
Ik wil wel. Je hebt natuurlijk genoeg webshops waar je haarproducten kan kopen. Maar ik wil echt een webshop door een barbier samengesteld. Dus niet door iemand achter een computer, zeg maar, die zelf no offense, maar gele gel van de kruid wat in zijn haar smeert.
Ja.
Dus
ik edit nu even die pot hier in beeld, voor de mensen die kijken. Ja.
Daar word je kaal van trouwens, niet doen.
Ja.
Ja. Nee, maar. Dus dat aantrekkelijk is, dat je echt iets koopt waar iemand ook mee werkt, weet je wel. Ik werk met alle producten die ik aanbied. Dus en ook wat meer een beetje beleving, dus je krijgt niet alleen het potje thuis gestuurd, maar ook hoe je het in moet brengen. En je krijgt er een mooie guide bij van hoe je moet onderhouden, hoe je vaak je haar met dit soort potje wast en zo.
Ja.
Dus iets meer dan alleen een kopen en in een pakketje ontvangen, zeg maar. Een beetje het idee erachter.
Zijn dat wel dezelfde mensen, denk je? Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar ik wil het van jou horen. Die ook bij jou in de barbershop komen. Dus die ook meer waarde hechten aan dat het allemaal met een bepaalde kwaliteit en een bepaalde persoonlijke aandacht gebeurt.
Ja, denk het wel. Ik denk dat mensen daar naar op zoek zijn. Dat merk ik ook wel. Mensen die bij mij komen, die willen niet alleen het potje kopen, maar die willen misschien de volgende keer ook wel een mooi kledingstuk meenemen of een goede sigaar of zo, weet je wat. Het zijn mensen die wel wat meer moeite doen voor hun producten, zeg maar.
Dus een potentiële samenwerking met Stefan, dat zou nog kunnen.
Ja, we zijn ook de Next Step buddies eigenlijk geworden, weet je wel. Dus we sparren een paar keer met elkaar en dat is wel heel tof.
Nee, dat was de vorige keer ook wel leuk, ja.
Ja.
En ik had al meteen, toen ik jou leerde kennen, dacht van, dan moet ik nog even spreken.
Ja, dan houden we zeker contact. Ja, dat is echt leuk.
Ja, dat is ook het mooie, wat ik toen straks tijdens de masterclass zei, maar dat als je dus wat meer van jezelf blootgeeft. En bij jullie was het dus het gentleman gedeelte, wat op het eerste oppervlak natuurlijk dan wellicht je in elkaar herkent. Of waar je mee denkt van, oh, daar moet ik eens mee gaan praten. Maar dat geldt ook voor alle ondernemers die nu luisteren. Van, ja, als je gewoon bijvoorbeeld zegt, ja, ik ben een barbier, punt. En er zijn 1000 barbiers, ja, dat... Dan is er weinig waar mensen bij aan kunnen sluiten. Als
ja,
je
dat zei jij toen op een gegeven moment. Ik denk dat dat voor iedere branche of ondernemer wel geldt. Van, jij zei toen tegen mij van, ja, ik kom op een marktplein terecht en er staan 10 barbers. 10 videomakers, 10 koffietenten.
Ja, ja, ja.
Waar ga je heen, weet je wel? Je staat op het midden van het plein, je hebt er 10. Ja, ga iedereen even een rondje doen van, waarom moet ik bij jou komen? Dat heeft me echt geholpen van, ja, waar... Ja, er zijn in Utrecht, waar we nu zijn, wel, nou, even gok 35 barbiers of zo. Ja. Waar ga je heen, weet je wel? Dus dat is wel echt goed om over na te denken.
Ja, 100%. Mensen moeten een haakje bij jou krijgen dat ze of aan je gaan denken wanneer er bijvoorbeeld een kans voorbij komt. Dat ze zeggen, maar hey, dan komt meteen die persoon in je naar boven. Dus als je gewoon zegt van, ik ben bijvoorbeeld ook barista. Ja, dan komt er niet specifiek iemand. Maar als ik zeg, als jij zegt van, ja, maar ik wil een omgeving creëren voor mannen waar ze tot rust kunnen komen. Want het is zo'n overprikkelde samenleving. En daar ben ik een barista voor die personen. Dan is het al veel specifieker. En dan, ik zei ook al tegen jou, Stefan, van bij mij raakt dat dan ook persoonlijk in verband met mijn burn-out. En dat ik ook een hele tijd echt in zo'n penibele situatie heb gezeten. Waarin dat heel zwaar drukte op mijn leven. Dus toen zei ik van, ja, maar there you got me. En dan zou ik zeg maar zelfs vanuit Utrecht naar een andere stad toe rijden om even koffie te komen drinken. Omdat dat mijn plek dan is. Ja. Want dan ga ik niet alleen voor de koffie, maar voor de hele beleving en de sfeer eromheen die ik niet in een andere koffiezaak kan vinden. Dat vind ik zo nice aan jezelf onderscheiden.
En dat is goed, daar heb ik in ieder geval 1 gast binnen.
Ja, ja, zeker. Ja.
Bij dat verhaal krijg je ook al gelijk een bepaald gevoel, een emotie.
Ja, gewoon een warme, warme, respectvolle sfeer is het eigenlijk ook.
Zeker.
Gewoon waar de open hart gewoon... Elke dag brandt gewoon eigenlijk. Ja.
Ik heb echt nog nooit bijna iemand ontmoet die zo zijn zaak uitstraalt als Stefan, vind ik.
Ja, ja, 100%.
Hij
heeft
echt zo zijn zaak. Rust en zo. Ja, ziet de dandy uit en zo, weet je wel.
Ik zeg doen.
Ja.
Ja, maar dat is het wel inderdaad. Van op een gegeven moment is het wel net zoals bungee jumpen. Van dan moet je dat laatste zetje nemen. Maar ik heb het ook wel zo ervaren dat bungee jumpen lijkt me ook heel erg eng. Ik heb het nog nooit gedaan, maar... Ik kan me wel voorstellen dat als je dan helemaal hangt, van je bent gesprongen, dat het ineens heel veel rust geeft. En dat heb ik met ondernemen ook zo ervaren. Want ik dacht ook altijd van, ja, maar wat dan als het niet lukt? En je denkt bijvoorbeeld na over inkomsten. Je ziet ook andere mensen om je heen ook allerlei keuzes maken. Dus vrienden in een vaste baan bijvoorbeeld, die gaan op duur een huis kopen. Die settelen veel sneller dan, in ieder geval in mijn geval, ik als ondernemer. Dus op een duur denk je van, ja, ja, maar dat moet ik toch ook wel eens op een gegeven moment een keer gaan doen en zo. Dus dat kan je dan... uit die richting gaan trekken. Maar ik kan je in die zin dat wel verzekeren. Los van dat je de keuze zelf moet maken om er vol in te springen. Maar dat gevoel dus heel snel bij mij komt. Dat ik dacht van, oh, is dit het? Zeg maar, oh, heb ik me hier zeg maar jarenlang... Van, ja. En dan kijk je even in het rond en denk je van, oh, nou, ik leef nog steeds. Ik kan nog steeds eten. En dan kun je weer heel daarna gaan denken om het plan naar een volgend level te gaan tillen.
Maar daarom is de reis ook zo leuk waar we het net over hadden.
Ja, ja.
Dat je eigenlijk heel erg moet genieten ook van de reis om voordat je uiteindelijk daadwerkelijk je onderneming hebt staan. Ja,
ik kom ook wel heel erg in het verhaal vinden wat je net zei, dat je in persoonlijke ontwikkeling, dat je daar, als je daarin investeert, dat er heel veel meer voor terugkomt. Daar zijn we eigenlijk ook al meer als een jaar mee bezig nu. En daar is ook dit plan ook uit voortgekomen.
Ja, daarom. En ja, ik denk ook dat wat ik zei, dat komt op ieder pad. Op het moment dat de tijd er rijp voor is. Ik snap prima dat als je 16 bent bijvoorbeeld, dat je dan gewoon, als je dan een keer iets te besteden hebt, dat je daar spullen voor koopt. Want dat is überhaupt natuurlijk ook als je begint met video's maken of zo. Tegenwoordig kan het al wel met een telefoon, maar op het duur wil je bijvoorbeeld toch eerst een keer een camera kopen. Nou, dan ga je kijken hoe serieus je bent met dat doel en met die droom. Maar op een gegeven moment komt er voor iedereen een keer een punt dat je zegt van, hé, maar nu ik kan niet nog meer spullen kopen. Dan moet ik het toch op skillniveau gaan zoeken en ervaring. En misschien ter afsluiting, maar wat ik altijd het mooie vind, is bijvoorbeeld inderdaad de auto waar Jelle het ook over had. Zeg maar, je kunt 1 keer een auto kopen en vervolgens misschien nooit meer als je het geld er niet meer voor hebt in je leven. Maar als je een skill leert, dan kunnen mensen alles van je afnemen, maar je kunt het gewoon reproduceren. Dus als je bij Jelle nu die auto wegneemt, dan kan hij nog steeds video's maken. Haal je al zijn camera's weg, maar hij heeft zijn telefoon, kan hij nog steeds met die telefoon weer en een editprogramma. Dus dat neemt niemand meer van hem af. En dat is onbetaalbaar, letterlijk. Ja. En misschien helemaal ter afsluiting. Want dan hebben we denk ik de cirkel rond. Want dat wil ik jou in het begin eigenlijk al vragen. Dat is iets waar ik ook veel met jongeren op hogescholen bijvoorbeeld over spreek. maar ook in mijn eigen leven veel over nadenk. Want ik herken me in die zin in de mindset die jou omschreef, dat ik, en dit kunnen mensen factchecken bij mijn ouders bijvoorbeeld of bij mijn vriendin, ook altijd zeg van ja, ik snap niet zo goed waarom iedereen deelt het, zegt van ja, maar dat doe ik over 10 jaar wel of bij mijn pensioen, omdat ik altijd het gevoel heb gehad van hé, maar voor mij, ik weet helemaal niet of ik dat wel ga halen. En als je paniekaanvallen bijvoorbeeld krijgt, dat voelt letterlijk ook even als doodgaan. Dus toen dacht ik helemaal van oh, maar nu zeg maar, stort alles helemaal in. Wat is volgens jou de waarde van tijd?
Als in heb ik een mooie vrees voor gezegd een keer.
Nee, gewoon letterlijk van wat is je perspectief daarop? Want heel veel mensen hechten natuurlijk waarde aan geld. En een wijs man Ron Simpson die zei in deze podcast een keer van nou, van geld heb je een saldo en je kunt meer geld gaan verdienen en je kunt ook wat geld verliezen en je kunt zien hoeveel dat je er nog van hebt. Ja. Maar je hebt geen saldo van hoeveel tijd dat je nog hebt. Dat heeft niemand van ons. Maar heel veel mensen gedragen zich wel alsof ze onbeperkt tijd hebben. Gaan er dus ook heel onbewust mee om en doen eigenlijk maar wat. En de tweede strakke quote die hij toen noemde, en die komt niet van hemzelf, maar toen zei hij van, hij zei van, voor mij is de kern van het leven, en dat ben ik toen heel erg gaan bij mij laten doorleven en gaan denken van, wat vind ik daarvan, is gewoon understand the value of time, zei hij, and act accordingly. Dus eerst, weet je wel, laten ze tot je doordringen van hoe waardevol tijd is, en vervolgens stem je daar dus je keuzes die je maakt, de gesprekken die je voert, de mensen waarmee dat je omgaat op af, omdat je je dan realiseert van ja, het is niet oneindig, dus je moet er heel bewust mee omgaan. En dat, ik neem je nu misschien een beetje woorden uit de mond, maar
nee, ik heb inderdaad wel eens gezegd van, bij mij is tijd heel, is in een hokje geplaatst, dus ik heb maar te kort tijd, dus probeer gewoon echt alles te doen wat ik leuk vind. En probeer dat ook echt te doen. Niet, ja, dat kan misgaan of zo, of dit gaat niet op lange termijn werken. Als ik dit morgen niet meer leuk vind, doe ik dit morgen niet meer, omdat, ja, het kan voor iedereen volgende week afgelopen zijn als die onder een tram komt of zo, weet je wel. Dus doe echt de dingen die je leuk vindt. Ik denk ja, dat ik dat over tijd heb gezegd.
Nou, want dat is altijd, ja, 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 dat is de context van het verhaal. En ja, inderdaad, van als je de hele tijd druk blijft maken over wat, als en dit. En ik weet het nogmaals 100% zeker, want ik lees de DM's allemaal en ik reageer er ook om. Maar hoeveel mensen wel niet bijvoorbeeld willen beginnen met ondernemen, maar ja, die stap dan niet zetten en voor een hele lange tijd niet zetten, maar er wel mee blijven sudderen de hele tijd en het blijven willen, maar er ook niet echt meer achter komen. Ja, wat ze er nou mee willen doen, dan vind ik dit altijd eigenlijk de zin die alles in perspectief plaatst. Van als je de waarde van tijd gaat begrijpen, dan ga je er nog voorzichtiger mee om dan dat je met je geld doet. En dat doen we allemaal, want daar hadden we het net over. Investeer je in materiaal of in persoonlijke ontwikkeling. En dan wordt het misschien ook een stuk makkelijker om de stap uiteindelijk wel te zetten.
Ik denk inderdaad dat je gewoon moet beginnen. En ik denk, dat komt ook wel deels door deze maatschappij, dat mensen inderdaad denken van, je wordt eigenlijk hier opgevoed, dan nou, je gaat naar school, na de school ga je werken en tegenwoordig met je 70ste ben je met pensioen en dan ben je klaar, zeg maar. Maar ik denk dat je vooral, inderdaad, wat ik zeg op jonge leeftijd, als je dan al door hebt van, nou, misschien moet ik iets anders gaan doen of misschien wil ik iets anders, begin gewoon, weet je. Ga gewoon nadenken van, ik denk dat we nu in een maatschappij zitten dat er zoveel kansen liggen, op het gebied van online of eigenlijk overal, dat als je een goed idee hebt, dat je er echt wel, als je er vol voor gaat, dat je er echt voor moet gaan. En ik denk, omdat je dus op school zit en je moet op een hele jonge leeftijd al kiezen van, wat wil ik precies voor richting gaan doen. Ik ging elektrotechniek doen, weet je. Ik heb dat 2 jaar gedaan, was gewoon niet mijn ding. En ik dacht altijd van, filmen is echt mijn passie. En daar ligt daar word ik gelukkig van.
Ja.
Toen ben ik die opleiding gedaan en daardoor heb ik echt, daardoor dacht ik van, dit is wat ik leuk vind. Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen van, kijk gewoon wat je echt leuk vindt en ga daar gewoon vol voor. Probeer niet te veel in hokjes te denken. Vooral als je jong bent. Ik bedoel, ik woon ook nog thuis, ben 21. Nu heb je die mogelijkheid ook om dat te kunnen doen, weet je. Dus ook omdat je dus zegt, veel jonge DM's, jonge mensen.
Ja, ja.
Als je nu op dat punt zit dat het kan, dan moet je het echt doen. Want misschien als je 40 bent, dat je dan zegt van, ook al niemand die zeggen dat je dat niet moet doen. Maar dan heb je denken van, oh, ik woon nu op mezelf. Ik heb kinderen, ik heb een vriendin, vrouw.
Ja, ja.
Dan doe je het niet meer, weet je. Dus probeer
het risico wordt steeds groter.
Ja, ja, dat wil ik eigenlijk zeggen.
Er is eigenlijk nooit het perfecte moment
om te beginnen.
Want je kan altijd denken, oh, hierdoor gaat het niet lukken. Want
ja,
er is altijd wel een reden waarom het misschien niet gaat lukken.
Ja,
ja, zeker.
En er zijn 100.000 redenen waarom het wel gaat lukken. Dus.
Ja, zeker weten. Ik vind het heel erg tof dat jullie je verhaal willen delen. Ook op zo'n open manier. Want ik weet dat dat niet, niet makkelijk is. En zeker niet als je voor het eerst al hier met al die microfoons zit en camera's op je neus. Maar dat is fantastisch goed gegaan. En ik denk, wat ik al eerder zei, van ik vind het gewoon heel mooi om te zien dat ik echt kan zeggen dat ik een soort van trots op jullie ben. En ik vind het gewoon heel erg tof dat jullie de eerste mensen zijn die bij The Next Step en bij mijn merk, om het zo te zeggen, mijn droom betrokken zijn en wilden zijn. Dus thanks daarvoor. En aan de mensen die hebben geluisterd, ik zou zeggen, laat het goed tot je doordringen. En neem het vooral eens in overweging inderdaad wat er allemaal is gezegd en betrek dat op je eigen doelen of dromen. Dat hoeft niet alleen ondernemerschap te zijn, maar dat kan ook iets anders zijn wat je al heel lang uitstelt en waar je allerlei negatieve gedachten of angst of twijfels over voelt. En dan misschien is de eerste stap die je wel kunt nemen, is stuur gewoon eens iemand een berichtje van bijvoorbeeld ons hier. Ik zal iedereen's socials achterlaten in de beschrijving. Stuur mij een DM of stuur eens iemand een DM of op LinkedIn een bericht die al doet wat dat jij wilt gaan doen. Want diegenen kunnen je vaak het beste adviseren daarover en wat waardevolle feedback geven ten opzichte van mensen die dat nog nooit hebben gedaan en je waarschijnlijk alleen maar slechte feedback geven. Dus dat was hem, guys. Thanks. Ho, 2 seconden voordat je weer doorgaat met je dag. Wil je dus aanmelden voor The Next Step? Of wil je een video komen met mij om te bespreken of dit online programma iets voor jou is? Check dan www.thenextstepacademy.nl of de link in de omschrijving en dan spreek ik je snel. Tot de volgende keer.